Vandaag een podcastaflevering Anders dan anders. Want ik ben gevraagd door Glenn van Goosen om in zijn podcast iets over mezelf en mijn eigen ontwikkeling als trainer te vertellen. Zijn podcast heet Over Spreken Gesproken. En vandaag deel ik met jou deze aflevering. Je kan hem direct luisteren op zijn podcastkanaal. Super interessant om ook je op te abonneren. Hij spreekt heel veel mensen over hoe werkt nou spreken en hoe boei je je groep. Hoe geef je structuur? Hoe verkoop je het? Etcetera. Dus als trainer is dat ook een super interessante podcast. Ik ben er ook fan van, dus ik voelde me uiteraard helemaal vereerd toen Glenn mij uitnodigde om ook een aflevering met hem op te nemen. En ik denk dat het een superleuke aflevering is geworden. Hij is wat langer dan mijn normale afleveringen. Die zijn meestal tussen de 10 en de 30 minuten. En dit is een podcast van 1,5 uur, dus weet je kan hem overslaan en ik denk ook dat hij super interessant is. Want je hoort dus en een deel over mijn eigen ontwikkeling als trainer en met name ook wat ik heb de afgelopen 1,5 jaar heb geleerd sinds ik deze podcast ben begonnen. En ook nog een opleiding heb gevolgd. En ja, weet je, het gaat gewoon weer op de gebruikelijke manier zoals ik dat dan lekker doe. Ik klets een end weg. Glenn geeft mij een podium. En ik denk dat het een super informatieve en leuke en interessante podcast is geworden. Dus veel luisterplezier. Hallo, ik ben Mirjam Heek en je luistert naar de Over Spreken Gesproken podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe werkt dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glenn is jouw support. Luister naar Over Spreken Gesproken, zodat jij voortaan scoort.
Hallo lief luisteraar en wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Over Spreken Gesproken podcast. Samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering, aflevering 162, Mirjam Heek. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe maak je als trainer echt impact. Want Mirjam is trainer, coach en host van de Train de Trainer podcast. Mirjam begon haar carrière met de ambitie om psycholoog te worden, maar miste de praktische toepasbaarheid. En via HR en een rol als softwareconsultant zette ze haar eerste stappen in het trainersvak. En inmiddels heeft ze zich ontwikkeld tot expert in het ontwerpen en geven van trainingen die echt werken. Van DISC tot time management, van management trainingen tot 1-op-1 coaching. En met haar Train de Trainer podcast deelt ze korte, krachtige inzichten waarmee trainers direct hun trainingen kunnen verbeteren. Dus vandaag duiken we in haar reis als trainer, haar visie op effectieve training en de meest voorkomende fouten die trainers maken. Dus, na afloop van deze aflevering weet je bijvoorbeeld hoe je een goede training ontwerpt, wanneer is een training pas echt effectief, maar ook lessen als je een zelfstandig ondernemer bent als trainer, zoals hoe bepaal je als trainer je tarief? Of hoe zorg je ervoor dat je gevonden en gekozen wordt in een wildgroei van trainers en coaches in Nederland? Dit en nog veel meer, luisteraar. Veel luisterplezier.
Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Wil jij naar een next level spreken gaan? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij bieden coaching, masterclasses en events rondom spreken en presenteren. Dus, waar wacht je nog op? Ga naar www.speakersclub.nl. Voor nu, geniet van de podcast.
Mirjam, welkom in de podcast.
Ja, dankjewel. Echt heel leuk om hier te zijn.
Ja, heel leuk dat jij er bent. Het was weer zo'n knap staaltje. Ik val je in de rede, want we gaan nu stoppen met leuke voorbeelden delen totdat de recordknop aanstaat. Toch?
Ja.
Ja. Dus ik ben benieuwd als jij ons meeneemt. Eigenlijk, laten we misschien beginnen bij jouw persoonlijke reis voordat we trainen bij de Lurven pakken. In de intro hoorden mensen al van psycholoog naar HR, naar software consultancy, naar trainer. Wat was jouw eerste aanraking met het trainersvak en wat maakte dat je dacht, hey, dit is interessant?
Nou, ik heb natuurlijk zelf altijd wel trainingen gevolgd. En het viel me altijd wel op. Ik raak heel vaak geïnspireerd en denk, oh, dit is tof, ik heb inzichten. En vervolgens een jaar later ruim ik dan bijvoorbeeld de kast op, kom een map tegen en dacht, oh ja, ik heb ooit die training gevolgd. Ik heb ze eigenlijk gewoon geen. Is dat een lachje van herkenbaarheid?
Ja, ja. De map.
Ik heb eigenlijk geen ene reet mee gedaan. Ja, zo'n mooie map met de grote logo's en de geprinte PowerPoint.
Ja.
Dat vind ik zonde. Nou, op een gegeven moment, toen werkte ik dus in de IT. En ja, wij implementeerden SAP. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar we implementeerden SAP HR.
Is dat tegenwoordig vloek in de kerk?
Nou, nee, dat weet ik niet meer, omdat het een merknaam is.
Oh, ik ken het inderdaad van naam. Maar inderdaad.
Okay, nou, dat is vrij bij veel grote bedrijven die daardoor efficiënter gaan werken. Dat is wel de intentie.
Yeah.
En dan kwam ik dus op bijvoorbeeld de salarisadministratie. En dan moest ik mensen een training gaan geven over hoe werk je nou met een nieuw systeem.
Ja. Yeah.
En die mensen dachten allemaal, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Want als ik dit ga doen, dan ben ik straks mijn baan kwijt.
Mm.
Dus ze moesten daar zitten. Ik deed mijn best om hun te leren iets te doen. En ik moet zeggen, het was echt behoorlijk instructief. Dus het was letterlijk druk op dit knopje, doe dit, doe dat. En ik ben me toen wel wat gaan verdiepen in hoe kan ik dit nou leuker maken voor deze mensen die zo'n verplichte training moeten doen. Want ja, ze moeten hier toch zijn. Ik moet hier ook zijn. Zou voor ons allebei leuk moeten zijn. Boeken gelezen, wat dingen aan zitten passen. En nou, toen ben ik wel wat veranderd over. En ik laat mensen eerst zelf maar eens gewoon ook aanpielen. Mm-hmm. Maar wel met een beetje richting van mij. Excuus. En toen zei een keer iemand tegen mij, ik vind het zo fijn dat er ruimte is voor wat ik wil en wat ik vind in deze training. En toen dacht ik, oh wauw, heb ik zoveel invloed als trainer. Dus ik dacht, nou weet je, daar wil ik veel meer mee gaan doen. Toen ben ik time management trainingen gaan geven. Daar ben ik toen door gevraagd door het bedrijf waar ik toen werkte. Die hadden een draaiboek echt tot op 5 minuten uitgeschreven. En wat ik daar deed, is wat ik ook heel lang heb gedaan. Dus aan alle trainers die luisteren, die denken, dat doe ik ook. Ja, zo beginnen de meeste trainers. Mm-hmm. Ik ging een model uitleggen en dan zei ik, ja, en dit is dus hoe je het moet doen. Ga maar aan de slag. Dus dan legde ik bijvoorbeeld, ik noem zo'n model disk uit. En dan zei ik, nou, dan ga je nu dit doen. Of je zegt tegen iemand, dit is een bepaalde, zo'n Pomodori-techniek. Daar gingen we dan over vertellen. Lieten we een filmpje zien wat we op YouTube hadden gevonden. Dit is de Pomodori-techniek. Die, even heel kort voor die techniek. 25 minuten focus en dan heb je 5 minuten even rust.
Ja.
En omdat het maar 25 minuten is, dan hou je heel erg je motivatie. Dus dat leg ik dan uit aan mensen. En dan zeg ik, nou, ga dat maar eens proberen. Dus misschien heb je een taak die je moet doen nog deze week waar je tegenop ziet. Ga dat nu maar even doen, 25 minuten. Nou, dan deden mensen dat braaf. Nou, en dan gingen we over naar het volgende onderdeel. Vroeg ik misschien nog wel, nou, hoe was dat om te doen? Ook zo'n typische vraag, hoe was dat om te doen?
Ja.
Dan krijg je een beetje gewenste antwoorden van mensen. Want ja, er zijn toch wel mensen die dan het gevoel hebben, oh, de trainer wil nu een antwoord, dus laat ik daar mijn antwoord op. Ja, nee, leuk, interessant, inzichtgevend. En als ik dan een week later aan mensen vroeg van ja, wat weet je nog van de vorige keer? Ja, eigenlijk niks.
Hmm.
En dat is niet alleen zonde van mijn tijd, maar dat is ook dus zonde van die 10-12 deelnemers die er zitten.
Ja.
Dus toen ben ik me nog meer gaan verdiepen in hoe werkt trainen nou. Dus heel veel boeken ook over opleidingskunde gelezen. Omdat vaak zijn organisaties die zeggen dan, ja, maar mijn mensen moeten dit en dit leren. Ja, maar oké, waarom is dat zo belangrijk? Ja, ze kunnen het nog niet. Ja, oké, maar waar moet het aan bijdragen?
Ja.
En daar, ik merk dat ik een beetje afwijk van mijn vraag, van jouw vraag. Nou, toen ben ik voor een traineeship gaan werken van mensen die in de IT gingen werken. En daar bestond de training communicatieskills uit. Dit is een lijst met open vragen.
Okay.
Succes. Ik dacht, nou, een beetje kan ook wel wat interactiever. Heel trainingsprogramma ontworpen. En toen merkte ik nog steeds dat. Ik dacht, nou, het is veel interactiever, het is veel leuker. Ik laat mensen veel meer oefenen. Maar toch doen ze heel veel dingen nog niet.
Hmm.
Dat was in ieder geval mijn indruk toen. Overigens merk ik nu nog, dat is 10 jaar geleden. Ik krijg nog steeds berichtjes van oud-studenten die nu zeggen, Mirjam, als ik daaraan terugdenk, ik heb er zoveel aan gehad. Dus je hebt blijkbaar ook meer effect op mensen dan je misschien op dat moment doorhebt.
Yeah.
Want toen ben ik opleidingskunde gaan doen. En opleidingskunde gaat eigenlijk veel meer over, ja, de didactiek van opleiden en dan vooral in een organisatie.
Yeah.
Waarom zou je nu als organisatie willen dat iemand een training volgt? Ja, omdat dat je dan vindt, hij moet bepaalde skills leren. Ja, maar waar heeft hij die skills dan voor nodig? En ook, weet je, als je dus terugkomt van een training en de eerste reactie van je collega is, als jij iets anders doet dan wat je eerder deed, oh, ben je op training geweest?
Ja.
Ja, hoe motiverend is dat om het in te zetten? Dus dat vond ik echt heel interessant om daar meer over te weten. Dus heel veel verdiept in transfer. Dus wat kun je nou als trainer al faciliteren? Nou, zelfs voordat je training begint.
Ja.
Zodat mensen voor de training leren, zodat ze tijdens de training leren en dat ze dus in de organisatie daadwerkelijk het gaan toepassen. Nou, dat is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen gaf ik ook al wel veel trainingen. Dan werd ik gevraagd om een training te geven. En dan kwam ik daar en dacht ik, dit is helemaal niet het probleem. Dat ligt overigens gewoon aan de vragen die je stelt. Als trainer aan je opdrachtgever.
Yeah.
Dus dan kwam ik daar bijvoorbeeld. En dan zeiden ze, ja, mensen moeten leren feedback geven. Nou, prima, weet je. En dan vroeg ik wat vragen uit. Wat moeten ze dan leren? Hoe dat eruit zien? Een beetje de standaard vragen. En dan kwam ik daar en zei iemand, ja, maar ik ben hier alleen maar omdat het moet. En ja, die lul van de directeur, die kan zelf ook niet tegen feedback.
Yeah.
Dacht ik, oh, kak. Wat nu? Ja, en dan ben ik wel in de valkuil gestapt dat ik dan heel veel tijd daar aan gaf. Want ik dacht, ja, ik moet eerst die weerstand weghalen. Ja. En, maar ik kan dat probleem natuurlijk helemaal niet oplossen. En die mensen ook niet. Behalve dan dat ze misschien zelf daar actie op ondernemen. Maar ja, weet je, als iemand niet ontvankelijk is voor feedback, zal die niet blij worden van jouw feedback. Dus, nou, dus dat gebeurde er allemaal. En ik denk, zo'n 3 jaar geleden, toen ben ik helemaal voor mezelf begonnen, was eigenlijk na corona.
Open Minds, hè? Jouw eigen bedrijf.
Mijn bedrijf heet Opening Minds. En dat komt vanuit de IT heel erg. Mensen zijn heel erg in hun hoofd gericht. En ja, dat is ook wel vaak hun vak, hè, om intellectueel dingen op te lossen. En toen dacht ik, als je je geest nou opent, wie weet wat er dan allemaal nog meer is. Dus dan ben ik ook coachopleidingen gaan volgen. Ook omdat vaak, waarom vindt iemand bijvoorbeeld feedback geven heel moeilijk? Heeft bijvoorbeeld vaak veel meer, dat is helemaal niet met, ik weet niet hoe het moet te maken. Het heeft veel meer te maken met, ja, ik weet niet wat ik moet doen als iemand boos op me wordt. Mm. Dus als ik jou feedback geef en ik ben eigenlijk een beetje bang voor jouw reactie, dan ga ik het dus niet doen of ik ga eromheen praten. Dus toen dacht ik, ik wil ook met mensen werken aan, hey, wat heb je een soort van uit jezelf te halen? Zodat je ook daadwerkelijk gaat toepassen wat je aan nieuwe vaardigheden leert. Dus ik heb coachopleidingen gedaan. Overigens een fantastische coachopleiding die echt super praktisch was. Dat ik dacht, oh, zo kan het dus ook, trainingen. Mm. Ik weet niet of ik de naam mag noemen. Want,
nee, je mag.
Bij Nonons, ik vond het echt fantastisch. Okay, heel praktisch, heel veel oefenen. We kregen allemaal stappenplannetjes en zo mee. Dus ja, vond ik echt vond ik top. En toen dacht ik, oh, maar zo kan trainen dus ook.
Dus een coachingsopleiding gaf jou inzicht hoe je ook beter kon trainen.
Ja, omdat ik dacht, want ik heb niet alleen heel goed leren coachen, maar ik dacht, oh, maar zo kan je dus ook training geven. Weet je, ik denk
Dus een manier, gewoon letterlijk de training die je daar kreeg.
Ja.
Dus de manier waarop jij getraind werd in coachen, dacht je, jeetje, dit is gaaf.
Ja, het was echt, wat zij deden was, vaak werd dan wel even kort uitgelegd wat er moest gebeuren. Maar we kregen gelijk een demonstratie. Hmm. Dus dan kan je zien hoe het moet. En ik dacht vroeger, als je een demonstratie ziet, wat er dan gebeurt, dat je denkt, ja, dit is zo goed.
Ik kan het niet. Kan het nooit.
Ja, dat kan ik nooit. Maar toch was dat niet wat er gebeurde. Want er gingen ook tijdens zo'n demo gingen wel eens dingen mis. En dat je dacht, oh ja, weet je. En dan corrigeerde de trainer zichzelf. Of die zei, hey, zie je wat er gebeurt. En dus dat werkte heel goed. En dan gingen we zelf oefenen. En we kregen ook feedback daarop. Hmm. En ik denk dat dat ook wel gelijk al een stukje voorschot nemen op wat is er nou zo belangrijk aan de training, is dat je dus, je gaat iets nieuws leren of iets leren beter te doen. En je hoort feedback te krijgen of je dat dan vervolgens dus ook goed doet.
Yeah.
Want zonder die feedback weet je eigenlijk nog steeds niet, ja, doe ik het nou beter?
Yeah.
Ik doe wel een bepaalde, ik doe iets anders, maar doe ik dat op de goede manier?
Ja. Yeah. En misschien even tot hier, want je neemt ons eigenlijk mee en je zegt, ik ben van de praktijk. Ik heb het eigenlijk door het te doen, stap voor stap geleerd. Ja. En je neemt ons ook mee aan eigenlijk een aantal verschillende situaties. Dus het begon met SAP implementatie, wat dan een stiekem soort hang yourself training was voor HR mensen. Dus je zat er helemaal niet op te wachten. Ja. Dus heel erg IT gefocust. Ga met cursus daarheen, klik daarop en dan krijg je dat. Vanuit daar bewoog je naar iets als bijvoorbeeld time management.
Ja.
Maar daar noem je ook een paar voorbeelden over wat daar gebeurde en wat je daar leerde, wat misschien helemaal niet zo handig was met, we doen een model en daarna gaan we maar mee in de slag.
Ja, dat wist ik toen niet. Hè? Ik dacht echt van, nou,
precies.
Ik geef zoiets fantastisch aan die mensen.
Ja, dus met de beste intentie sta je daar een model uit te leggen, zoals de Pomodoro techniek. En daarna beweeg je naar feedback trainingen, waarbij het ook, waarbij de mensen tegenkomt van, ja, je moet niet bij ons wezen, je moet bij die manager wezen. Dus als jij met de kennis van nu, laten we die 3 dingen eens even als een soort X-ray opzetten. Dus je deelt die voorbeelden. En misschien dat de luisteraar in eerste instantie dacht, ja, nou, dat klinkt precies met de kennis die jij toen ook had en de intentie die je had. Nou, dat klinkt als een prima opzet. Dus als je daar nu een X-ray op zet, wat zijn eigenlijk, hoe bekijk je dat soort voorbeelden wat je net deelde nu? Dus wat zit daar achter wat het niet effectief maakt?
Een mooie vraag. Ik denk dat je ergens veel van af weet, betekent nog niet dat je het ook goed over kan brengen aan een ander. En ik denk dat wij trainers vaak de neiging hebben om het spannend te vinden als je niet te veel mag vertellen.
Hmm.
He, want je wordt gevraagd om je expertise. Dus ja, je wil dan ook laten zien dat je die expertise hebt. En dat snap ik als je een spreker ergens bent. Maar als jij een training geeft. En dat is denk ik door alle 3 die trainingen. Dus zowel de IT-trainingen als de wat meer ja, ik weet niet of je time management als soft skills kan noemen. Het is in ieder geval iets zachtere vaardigheid en dan helemaal de communicatievaardigheden. Mm-hmm. Is dat met alles. Mensen moeten een voorbeeld hebben. Oh, dit is wat het zou moeten zijn. Zodat je weet waaraan je moet voldoen. En dan ga je in kleine stapjes leren. Hoe ga ik dat dan doen?
Yeah.
En dat er ergens nog een theoretische verhandeling achter zit. Waarom dat nou zo goed werkt. Ja, dat is misschien helemaal niet interessant.
Yeah.
Laat mensen eerst maar eens gaan ervaren. Oh, als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Ik sprak vanochtend een trainer. Dat is wel een mooi voorbeeld. Zij is een trainingsactrice. En zij moest acteren bij een feedback training, volgens mij, van een trainer.
Mm-hmm.
En die had een bepaalde methodiek. En zij zei op een gegeven moment, joh, ik heb geleerd van mij dat stilte is altijd heel goed tijdens bijvoorbeeld feedback geven. Hè? Dus je geeft een boodschap en dan hou je gewoon eens even je mond. Ga nou gewoon eens even op je handen zitten. Oh, zei die trainer. Nou ja, wil ik wel eens proberen, kijken of dat werkt. Dus zij hebben dat gelijk toegepast in die training.
Ja. Yeah.
En die trainer zei, ik zie wat het effect is. Door gewoon af en toe even op je handen te zitten, noem ik het dan, even stil te zijn.
Ja. Yeah.
Maar door eigenlijk hij dus ook heel die groep niet meer hoefde te overtuigen, dat het soms even blijven zitten en stilstaan en je mond houden en een ander ruimte te geven, hoe effectief dat is. Omdat daar misschien wel een hele theorie achter zit waarom luisteren soms beter is dan praten. Ja, dat is helemaal niet zo interessant.
Yeah.
Soms kun je mensen gewoon laten ervaren, oh, als ik dit doe, hey, dat heeft een ander effect. Dat is interessant. Dan wil ik dat misschien wel meer doen.
Ja.
En ik denk dat wij trainers de neiging hebben om mensen snel te overtuigen.
Ja, dus met de intentie, hey, ze hebben mij gevraagd vanuit de aanname, ik heb bepaalde expertise. Ik heb bepaald verstand hiervan. Dus dan gaan we heel snel zenden. Of wat je in je voorbeeld ook deelt, ik ga een soort theoretisch kader geven die ik heel interessant vind. Maar die de mensen in de training, dat zijn dan of medewerkers of managers, ja, dat zijn geen mensen die super gepassioneerd zijn op de theorie, zoals wij.
Nee die willen ook geen idee. Hè? Nee, ik moet hier zitten van jou. Ja, maar dus vertel me maar wat
ik ga
leren.
Ja, dus als die geen duidelijke handvatten krijgen, dan denk ze, ja, hartstikke leuk dat theoretisch kader. Maar de retentie is nul, want ik onthoud dat verder niet, omdat ik het niet implementeren of toepassen.
Ik voel ook geen urgentie. Kijk, als je bijvoorbeeld, een van de dingen die ik deed met die SAP HR trainingen was mensen uitleggen hoe je bepaalde rapportages kon maken. Daarvoor deed ze het in Excel, deden ze allemaal dingen aan elkaar knopen. Maar wat ik dus zei was, ja, wat jullie nu doen is, je doet het in Excel, dat kost zeker heel veel tijd. Dus ze voelden zich al een soort van, oh, we doen dingen slecht. Terwijl die mensen dat misschien al wel 10 jaar deden, daar betaald voor kregen en elke dag met een merk gingen. Dat is niet zo heel leuk als een externe je dat hier kon vertellen. Dus terugkijkend, denk ik, wat had ik misschien beter kunnen doen, is gewoon een bepaald proces van hun. Eerst maar eens vragen, hoe doen jullie dat nu? En dan zeggen, hey, en wat moet er uit zo'n proces komen? En dan bijvoorbeeld zeggen, zullen we eens kijken hoe we datzelfde effect, dus weet ik veel, je wil een overzicht zien hoeveel ziektedagen elke medewerker het afgelopen jaar heeft gedaan. Hoe kunnen we dat nou uit SAP halen? En dat ze dan zien, hé, dat is grappig. Dat heb ik gewoon in 5 minuten voor elkaar gekregen. Mm. In plaats van dat ik 30 Excel sheets heb moeten vergelijken.
Yeah.
En wat je dan dus krijgt, is dat iemand zegt, oh, hé, dit is veel interessanter. Dit wil ik.
Ja. Yeah.
En dan zit er dus veel minder overtuiging in.
Dus door mensen zo snel mogelijk de ervaring te geven, ja, hoef je ze het niet meer te vertellen.
Nee.
Want dan trekken ze zelf die conclusie.
Ja. Ja.
En ik trek maar even het parallel aan een manager die ook soms met de beste intenties het gevoel heeft, ik moet de Big Wizard of Oz zijn. Dus een medewerker komt met een probleem. Ik moet dus nu een antwoord geven. Terwijl, ja, op het moment dat een manager coacht en goede vragen stelt en iemand komt zelf tot inzicht,
ja,
dan is dat veel effectiever dan wanneer dat je als manager die problemen maar voor iemands neus oplost.
Nou, dat en nog wel even over dat coachen. Want ja en nee, dus ik ben het ook gelijk met je oneens.
Mooi, ja.
Ja, want ja, ik denk dat het goed is om mensen te vragen, wat denk je zelf wat je zou moeten doen? Alleen soms weten mensen dat nog niet.
Nee.
Dus nee. Ik zal even het is een beetje een beschamend voorbeeld, maar degene die mijn podcast luisteren, ik vind het echt helemaal niet erg om mezelf af en toe voor aap te zetten, want ik ben echt net zo menselijk als iedereen. Ik had van de week, ik gaf een training en ik had echt ruzie met het tweede scherm. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Had er gewoon mee te maken. Ik ben een vrouw, hè, dus ik moet me altijd omdraaien in de richting waarin ik werk. Dat kon daar niet, door de stand van de stoelen en tafels. Nou, anyway, ik zei, ik krijg het nou niet voor elkaar om te switchen tussen die schermen. Oh, zei iemand, wacht maar, ik doe het wel even voor je. Dus die helpt mij. Maar die deed het dus letterlijk en die ging weer zitten. Nou, prima, dus ik ging verder met mijn verhaal en de oefening. En op een gegeven moment moest ik weer terug. En toen zei ik, oh, ik zeg maar, ik weet eigenlijk ook niet hoe ik terug moet. Ja, wacht maar, dat doe ik wel. Dus ik zag tegen hem, misschien is het handiger dat je nu tegen mij zegt, hey, meer, ik doe dit en dit. doe jij dat ook even? Dan kan ik zien of je de handelingen kent. En dan zeg ik ook gelijk waar het wel of niet goed gaat.
Ja.
En hij keek me aan en hij zei echt, ja, dit is, want zoals een manager, dit is wat ik ook doe met mijn medewerkers.
Ja.
Ja, ik vind het doel van manager zijn is jezelf overbodig maken. Dus hij zegt, ja, nou snap, dat hadden we toevallig ook over gehad. En hij zei, ja, dit is wel wat ik doe. Daarom ben ik dus niet overbodig, want ik ga het gelijk oplossen. Ik ga niet eens vragen of iemand weet hoe het moet. Ik zeg gewoon, zo moet je het doen. En dan vind ik dat hij het wel moet kunnen. Ja, ja. Dat is soms helemaal niet zo.
Nee.
Nou, en ik denk dat dat in een training ook regelmatig gebeurt.
Ja, ja. Dat we dus zeggen hoe het moet, maar dan weet iemand nog helemaal niet de stappen die hij zelf heeft te ondernemen, hoe hij dat moet doen. En je noemde, er zit al best wel veel goud in. Ik vind het heel mooi dat jij zoveel hele concrete voorbeelden geeft, want dat creëert meteen een beeld. Je noemde ook het voorbeeld van mensen die dan bijvoorbeeld op feedback training komen en dan zeggen, joh, je moet niet bij onze mezen, je moet bij onze directeur zijn. En dat jij zei, ja, met de kennis van toen gaf ik daar heel veel ruimte aan. Want ja, die weerstand, daar moet ik iets mee. Hoe kijk je daarop terug? Dus in dat specifieke voorbeeld, hoe zou je dat nu anders, aangevlogen hebben?
Ik hoop dat ik niet meer in die situatie terecht kon. Ik denk dat dat ook wel een stukje meespeelt. Is dat ik veel meer ervaring heb van, welke vragen stel ik bijvoorbeeld tijdens een opdracht of aan een opdrachtgever?
Ja.
Maar ook dingen als, ik train eigenlijk niet meer zonder dat ik deelnemers spreek. Heel soms komt het voor omdat ik echt niet onderuit kan, maar ja, een beetje, dat is echt wel mijn missie. Ik vind dat er ontzettend veel geld omgaat in trainers, want daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En er mag ook heel veel geld naar mij. Ik bedoel zo niet. Maar ik vind vooral dat er heel veel geld uit wordt gegeven aan trainingen die gewoon echt niet zinvol zijn.
Yeah.
En dat heeft zowel met de inhoud te maken als met hoe het gegeven wordt. Maar ook omdat er is geen link met de organisatiedoelen. Of ja, er is ergens een probleem. Oh, dan doen we wel een training. Terwijl ik dan denk, ja, maar wie zegt dat een training nou daar de oplossing voor is?
Yeah.
Dus ik zit regelmatig met klanten in gesprek. En dan zeg ik, ja, maar ik kan jou niet helpen. Want dit is niet, het is niet alleen mijn expertise bijvoorbeeld niet. Hè, want dat kan ook. Als ik een training over breien moet geven, zou ik mij niet na te doen. Ook niet over time management trouwens. Dat terzijde. Ik dacht nog toen van, ik ben een voorbeeld hoe het niet moet. Toen leer ik er zelf wat van. Ik kom namelijk vaak overal te laat, behalve voor trainingen trouwens. Dus het heeft ook dat,
check.
Ja, en dat is ook grappig, want dat heeft dus altijd weer met urgentie te maken.
Ah, hè, interessant.
Dus, ja, en dat is natuurlijk voor jouw deelnemers net zo. Waarom kom ik op heel veel, als ik afspreek met mijn echtgenoot, kom ik te laat? Ik hou van mijn echtgenoot, laat dat duidelijk zijn. Maar ik doe, dan kom ik dus te laat. Maar voor een training ben ik nooit te laat. Dus het heeft toch ergens te maken met urgentie, met hoeveel ruimte wil ik daarin ook nemen? En hoeveel nee kan ik zeggen tegen andere dingen en alle andere prikkels die voorbij komen?
Ja.
En dus, maar goed, dat terzijde zien, dat dwaal ik weer af. Ja.
En ik kan hier ook wel op inspringen op deze bandwagon. Nee, doe het niet. Doe het niet. Nee, klik het in.
Dus ik ga weer even terug. Ja. Maar wat was ook alweer je vraag?
Volgens mij, ik gaf het voorbeeld van feedback. Van die feedback training. Ja. Die zegt, volgens mij zou die situatie überhaupt niet ontstaan. Want je doet je intake nu op een hele andere manier.
Ja.
En je noemde ook dat je bijna altijd je deelnemers eigenlijk wilt spreken.
Ja, ik wil mijn deelnemers spreken. Dus dat adviseer ik iedereen, weet je. En al kun je ze niet spreken. Het hoeft niet eens zo te zijn dat als je 12 deelnemers hebt, dat je de 12 spreekt. Weet je, ik vind 2 of 3 vaak ook al genoeg. En ik vraag ook nog steeds of mensen bijvoorbeeld de intakeformulier in willen vullen. Dat je in ieder geval meer informatie krijgt. En daar zet ik ook altijd bij, mag ik je dan even bellen als ik nog een vraag heb? Want dan heb ik een soort van de toestemming om iemand te bellen. Dus dat helpt al wel.
Ja.
En vaak in een organisatie, weet je, als een, ik krijg gewoon echt wel eens directeuren voor mijn neus die zeggen, mijn medewerkers doen dit niet. Ja, weet je, wat denk je zelf? Wat vertel eens dan? Geef eens een voorbeeld van zo'n situatie waarvan jij denkt, hey, ik had verwacht dat Glenn dit zou doen, maar dat doet hij niet. Ja.
Mm-hmm.
Wat deed hij dan wel? En wat was het effect? En wat wil je dan voor, wat zou je voor ander effect willen? Oké, dan kan ik namelijk bedenken, dan moet je waarschijnlijk dit of dat leren. En heel vaak is dat echt iets heel anders dan wat een opdrachtgever in gedachten heeft. Nou, ik zeg bijvoorbeeld ook nee tegen opdrachtgevers die zeggen, kun je mij managers in een dag trainen hoe ze moeten leiding geven? Ja, als ik dat zou kunnen, dan dan had ik een fantastisch leven, denk ik. Dan hoefde ik nooit meer te werken. Want
ja,
ook wel het optimisme, denk ik, van wat opdrachtgevers hebben. Van nou, ik vind dat je trouwens daar als trainers ook een verantwoordelijkheid in hebt om een opdrachtgever daar bewust van te maken. Ja, tuurlijk kan ik in een dag echt wel wat bereiken met de mensen. Ze gaan echt wel dingen leren, maar is in een dag voldoende? Stel je voor, zeg, dat jij dat je geopereerd moet worden aan je knie. Je zegt, en dan komt die chirurg naar je toe en die zegt, ja, weet je, ik ben eigenlijk een hartchirurg, maar ja, ik doe vandaag knieën. Ik heb gisteren een opleiding gehad van de dag. Denk ik dat ook, ja, dat ga ik niet doen. Nou is dat misschien wel iets anders, maar ja, weet je, dan denk ik, hoezo denken we dat mensen in één dag iets kunnen leren? Ja, ja. Ik vind dat altijd wel
bijzonder. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar, en we kunnen het daarna hebben, wederom een cirkel van invloed, hoe ga jij daar als trainer mee om? Ja. Maar het fascineert me wel, en dat ook omdat ik ook aan die kant van de communicatie, of die kant van de tafel zit. Het verbaast me gewoon als ik dan bij HR, of mensen van HR, of mensen van L&D, of soms ook gewoon een manager. Wat vanuit jouw ervaring, want het zijn allemaal intelligente, competente mensen, mensen met een positieve intentie. Waar komt die enorme mythe vandaan over leren en ontwikkelen in de vorm van trainen? En dat we ergens nog steeds het idee hebben, er is een probleem. We sturen men naar een 1- of 2-daagse training. En we gaan er als gemakshalve van uit dat daarna dat probleem is opgelost. Ik probeer gewoon dat denken.
Ja, ik vind het een hele goede vraag. We zouden het eigenlijk aan die mensen moeten stellen.
Ja.
Als ik nou eens met je meedenk. Ik dacht vroeger zelf ook, ik loop hier tegenaan. Dan ga ik naar een training en dan. Wat er bij mij vaak gebeurde is, ik liep dan ergens tegenaan, dan ging ik een boek lezen en dan dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk niet praktisch genoeg. Ik ga naar een training en dan snap ik het wel. En dan snapte ik het wel beter. Dus dan snap je de stof beter. Heb je ook vaak praktijkvoorbeelden gehad. Je kan vragen stellen. En toch is er iets dat dan ga je naar huis en dan denk je, nou, ik heb echt een leuke dag gehad, leuke mensen ontmoet. Ik heb lekker lunch gehad. Ik zat in een prachtige zaal. Die file was vervelend. En een week later denk je, ja, wat was ik ook weer aan het doen?
Ja.
Dus, en dan kom je weer die map tegen en dan denk je, oh ja, die map.
Ja. Map. Mooie map.
Ik heb heel veel mappen. Ja, dus ja, en waarom HR-mensen dat denken? Ja, ik vraag me dat ook af. Ik moet wel zeggen dat als ik dus ook de vraag stel van hoe lang heb jij erover gedaan om je vak te leren kennen. Bijvoorbeeld, ik geef zelf die training niet, of verzuimgesprekken, dat soort trainingen geef ik niet. Maar het is een heel mooi voorbeeld om met HR-mensen in gesprek te gaan. Dan zeg ik, joh, als jij dus, doe je wel eens verzuimgesprek? Heb je daar een training voor gevolgd? Hoe ging dat? Hoeveel feedback heb je daarna gekregen op hoe je die verzuimgesprekken deed? Nee, ja, weet je, mijn manager zei ook gewoon, toen ik begon als junior HR-medewerker, dit is een verzuimgesprek, doe je zo. Dit zijn onze afspraken, weet ik veel, bij 2 keer ziek melden gesprek of 3 of wat.
Ja.
En dan ga je zo'n gesprek voeren. Misschien dat de eerste keer de manager er nog bij zit, of jij mag 1 keer mee met die manager. En daarna zoek ik het maar uit. Dan zeg ik, oh ja, weet je, en hoe heb je dan in de jaren daarna jezelf verbeterd? Ja, eigenlijk niet.
Hmm.
Nee, stel dat je nou een training verzuimgesprekken had gevoerd, had je dat geholpen? Ja, zeker. En hoeveel meer had het je nog geholpen als je na die training verzuimgesprekken nog steeds iets aan intervisie had gedaan? Of dat je, misschien had je manager dezelfde training gevolgd, of die wist in ieder geval wat jij moet kunnen na zo'n training, dat die gewoon regelmatig met je mee was gegaan om te kijken, oh ja, wat, hoe doe je dat nou precies?
Ja.
En ik zal ook een voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk, want ook ik heb in deze valkuil gestapt. Op een gegeven moment was ik leidinggevende van een aantal trainers. En wat ik deed, is ik legde dan het, zeg maar, het proces uit, hoe het allemaal ging. Dus mensen wisten alle procedurele afspraken. We namen de powerpoints door, wat er was, de oefeningen. Dus die hadden we allemaal een keer doorgenomen. Ze gingen mee met een andere trainer. En dan gingen ze de eerste ronde geven en die deden ze dan vaak samen met mij.
Mm-hmm.
En daarna zei ik succes en doei. En als ik daarop terugdenk, denk ik, oh, meer, dat kan echt niet, weet je. Dus ik vind het super belangrijk hoe mensen leren. En ik geef het ze 1 keer en dan vind ik dat ze het moeten kunnen.
Ja.
Terwijl, ja, weet je, ik denk dat het heel goed is om regelmatig weer, nou, weet je niet eens of het feedback moet noemen, want, maar ook dat je gewoon, je wilt toch iemand helpen om te groeien en nog beter te worden en het nog beter te doen. En weet je, ik geloof echt wel dat je, kijk, als jij misschien wel je podcast van 6 jaar geleden luistert, dat je denkt, oh ja, nou weet ik veel, dit zou ik nu anders doen. Dus je kan echt wel een deel aan zelfreflectie doen en beter worden.
Ja.
Maar soms heb je ook iemand nodig die je moet vertellen, je moet dit of dit of dit doen.
Ja.
Hè, wat ik bijvoorbeeld super grappig vind, ik heb dus ook een podcast. Ik gebruik geen microfoon, ik doe gewoon op mijn dictafoon of via Zoom. Maar ik hoor nu dit geluid en denk zo. Die is wel echt een stuk beter. Dus ik ga gewoon ook een microfoon kopen als ik hier weg ben.
Ja.
Dus zo leren mensen ook. Doordat ze dat hoeft niet altijd in een training. Je hoeft niet per se een training podcast geven of podcast maken te volgen. Maar als een ander voor jou bepaalt, dit is wat jij nodig hebt, dan jij moet dit leren. En dan kan die training tof zijn. Kun je tijdens de training ontdekken, ja, dit wil ik inderdaad leren. Ik wil bijvoorbeeld beter feedback leren geven. Dan ga je dat in de praktijk doen. En wat gebeurt er dan? Dus ik ga dus met mijn eerste voorzichtige poging, want ik heb een nieuwe manier geleerd om feedback te geven, of het is me weer herinnerd, ik ga dat doen. En dan werkt het niet.
Mm-hmm.
Ja, wat denk je dan? Dat ga ik niet meer doen.
Nee.
Dus dat is zonde. Dus dat is voor mij al een van de redenen waarom ik ook nooit een eendaagse training, of liever niet een eendaagse training geef. Want dan denk ik, ja, ik wil dat mensen in de praktijk gaan oefenen. Dan mogen ze opnemen of een verslag overschrijven. En dan kun je een verdieping gaan doen. Of nog een keer, hey, waar ging het dan mis? Waar zit het dan in? Kunnen we dat nog aanscherpen?
En dan begint het leren pas, zou je
dan
kunnen zeggen.
Dan begint het leren pas, ja.
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 Hey, ik zit te smullen en ik hoor vooral heel veel associaties in mijn hoofd. Ik denk, oh, ik wil daar een haakje van, ik wil daar een haakje van. En ik verwacht dat dit zo'n aflevering wordt. Er zit structuur in, maar u moet wel goed zoeken.
Ja. Dus nou, laten we een nieuwe poging doen. Pakken
dus,
het weer op.
Dus onder de noemer structuur misschien nog één vraag over jouw persoonlijke reis. En dan duiken we dan gewoon in jouw definitie van gewoon een goede training en de dingen die je wel dan opgebouwd in in de voorbereidende stappen kunt doen om het goed te doen. Je bent sinds een paar jaar ook je expertise meer gaan claimen. Dat doe je door middels berichten op LinkedIn, maar ook de Trainer podcast. Ik vind het ook mooi dat je dat dan maar gewoon doet. Dus ik doe eerst een zelfgecreëerde opleiding. Hoe doe ik podcasten? En ik geef een vermogen uit. Om eigenlijk als stok achter de deur om mezelf te pushen om het daarna ook te gaan doen. In plaats van een soort out of jail free card te hebben. En dan bij het minst of geringste weerstand uit te stappen. Dus ik vind altijd gaaf als mensen gewoon zeggen, ik start gewoon en ik doe dat met mijn telefoon of met Zoom. En dan en ik ga gewoon delen. Wat motiveerde jou om, los van al je eigen ervaring en je expertise en dat voor jezelf te houden, wat motiveerde je om dat meer te gaan delen naar buiten toe?
Sowieso. Omdat, weet je, als even heel praktisch, daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik heb geen baas die mijn hypotheek betaalt. Dus ik moet mezelf zichtbaar maken.
Ja.
En dit is een onderwerp. En ik zou, als je dan advies moet geven over, want ik krijg natuurlijk wel eens de vraag dat mensen zeggen, wat moet ik gaan trainen? Dan zeg ik altijd, nou, kies nou een onderwerp waar ook je hart ligt.
Mm.
En dit hier ligt ook heel erg mijn hart.
Mm-hmm.
Omdat ik zelf bij trainingen heb gezeten. Er was ooit een mevrouw waar ik een training volgde over een bepaalde coachmethodiek. Een prachtige methodiek. Het was heel ontroerend. Het was heel mooi wat er gebeurde met de mensen die zij. Want iedereen werd, elke deelnemer werd voor de groep geroepen, moest dat ervaren.
Mm-hmm.
En ik zag een heleboel veranderingen. Maar ik dacht, ja, maar ik wilde zelf mee werken. Dus ik wil nu zelf oefenen hoe ik dat nou moet doen. En wat doe ik dan als iemand in huilen uitbarst of wegloopt? En daar was geen ruimte voor. En toen dacht ik, ja, dat is ontzettend zonde.
Ja.
En weet je, er zijn gewoon heel veel trainers die heel graag dingen beter willen doen. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Dus ik ga altijd wel uit van het positieve. Alleen, ja, niet iedereen heeft tijd om een post-HBO-opleiding te volgen voor trainen. Doet het misschien al jaren, vindt het ook spannend om zelf weer in de positie te zitten van, oh, nu ben ik te getrainen. Daarnaast zijn trainers natuurlijk de meest lastige mensen. Die zitten echt een soort blokje naar je te luisteren. Maar ik dacht wel, nou, weet je, ik wil gewoon dat het voor iedereen beschikbaar is.
Yeah.
Als jij iets moois te delen hebt in de wereld, je hebt een bepaalde legacy achter te laten, dat je dus daar beter in kan worden in hoe breng ik die legacy dan over. Dus dat vond ik heel belangrijk. Ja, en stiekem ook wel een beetje. Zo'n podcast is natuurlijk een fantastisch excuus om een heleboel leuke mensen uit te
nodigen. Ja, zeker.
Dus ik dacht ook wel, ja, ik ga gewoon allerlei mensen die ik inspirerend vind uitnodigen. Want dan mag ik allemaal vragen aan hun stellen.
Ja.
Wel met het doel dus van, het moet over trainen gaan. En ik wil dat degene die luisteren dit inspirerend vinden. Maar ja, ik heb zelf ook heel veel leuke mensen gesproken. Nou, wat er ook nog eens een keer gebeurt, dat had ik niet verwacht, maar dat was wel een mooi bijkomend effect. Ik ben dus inderdaad gewoon begonnen. En toen dacht ik, ja, ik moet er zelf toch meer over weten. Dus ik ben toch nog meer boeken gaan lezen, nog een opleiding gaan volgen. Omdat ik dacht, ja, als ik me neerzet als expert, moet ik ook wel die expert zijn.
Ja.
Dus nou, en dan nog even over wat je zei over dat podcast beginnen. Weet je, er zijn altijd 100.000 miljoen redenen om uit te stellen, om dingen niet te doen.
Mm-hmm.
En ik dacht, nou, ik ga het gewoon wel doen. Ik begin gewoon en ik kan het verbeteren. En ik moet wel zeggen, ik luister niet heel vaak podcasts van mezelf, want ik vind, en dan hoor je al die zinnetjes die je altijd zegt, oh, vreselijk. Maar nou zat ik er toevallig laatst eentje te luisteren. Door jouw vraag van, wat is nou een van jouw favoriete podcasts? En zat ik er een te luisteren. En toen dacht ik, oh, meer. Nou, je moet toch wel even dit en dat gaan doen. Dus dan denk ik ook wel, oh ja, kan het wel beter doen.
Oh ja.
Maar weet je, en dat hebben trainers overigens ook heel vaak. En die stellen best wel hoge eisen aan zichzelf van, het moet perfect zijn. Maar ja, maar dan ga je het dus nooit doen.
Mm-hmm.
En ik had ook ergens gelezen, als je er maar 7 hebt, dan ga je het waarschijnlijk wel volhouden. Dus ik dacht, ik ga in ieder geval 7 doen. Ik kan dan wel zo'n afspraak met mezelf maken. En dan lukt het ook. Kijk, en wat ik nu wel merk, weet je, dat zeg je zelf ook, het kost best wel heel veel tijd.
Ja.
Superleuk om te doen. In het begin deed ik het elke week, maar dat lukt me gewoon niet meer. Nee.
Nee.
Maar ik vind het wel nog steeds super belangrijk. Ik heb echt nog 100.000 miljoen onderwerpen waar ik het over kan hebben. En ja, ik kies er dus voor om het ook. Mijn interviews zijn natuurlijk wel wat langer, maar met de meeste, ik geloof dat mijn langste podcast in mijn eentje is 18 minuten. De rest is allemaal korter, want ik wil dat jij in de pauze van de training kan denken, oh kak, er gebeurt dit. Help, wat ga ik nou doen? Ja. Dan kijk je even bij mij in mijn podcast en dan kun je verder. Dus, dus hij is echt ingestoken vanuit praktisch. Niet te veel theorie. Ja, weet je, natuurlijk is het eenrichtingsverkeer, want ik zit ook maar een beetje mee te vertellen. Maar ik probeer altijd wel de koppeling te maken met de fouten die ik zelf heb gemaakt of wat ik ervan geleerd heb. Echt om mensen verder te helpen. Maar ook dat je dus niet hoeft te schamen. Dat jij dus ook niet alles weet.
Yeah.
Want maar moet je voorstellen dat jij naar een training gaat van iemand. En die staat daar. Ik weet alles al. Dan denken ze ook, nou ik ga weer. Jij weet alles al. Dus wel, ja, weet je, dat niveau kom ik toch nooit. Laat me zitten dan.
Stop maar.
Ja, dus ik wil vooral ook dat. Ik gun mensen gewoon dat je ook in kleine stapjes. Nou, het hele trainersvak mag van mij wel een professionaliseringsslag daarin doen. Ook wel qua ondernemerschap hoor trouwens.
Ja, want daar praat jij ook over in tegenstelling tot ik of bijvoorbeeld Karen de Galan, die focust echt wat meer op de vaardigheid van trainen. En jij zegt, hey, het gaat bij mij ook over hoe positioneer je jezelf.
Ja.
Hadden we het in de voorbespreking ook kort over. Hoe is het anders als je als vrouw expertise claimt? En daar zit dan toch, ik weet niet of het glazen plafond het goede woord is, maar het gevoelsmatige, doe je al gek genoeg. Waarbij het heel mooi is dat je. En zegt, hey, nee, ik voel gewoon een passie en een drijfveer om hier dingen over te delen. Punt. Dat doe ik niet voor de erkenning. Maar dat doe ik gewoon dat ik de wereld een beetje beter wil maken. In ieder geval de wereld van trainen en ontwikkelen. Ja. En daarnaast is het een hele mooie wederkerigheid. Want dat herken ik helemaal. Door die podcast help je jezelf om voortdurend te blijven leren.
Ja.
En dat is zo lekker.
Ja, het is een heerlijk excuus.
Ja, het is een super excuus. Dus mensen zijn deelgenoot van onze eigen leerontwikkeling. En het enige wat we doen is we gooien het in de ether. En mensen mogen daar hun eigen voordeel mee doen.
Ja.
Nou.
Ja, en dat vind ik ook superleuk. En ik krijg ook heel veel terug van mensen die zeggen, oh, ja, lekker praktisch. Oh, hier heb ik echt wat aan. Dus
ja,
dat is heel erg motiverend. Dus weet je, het grappige is, ik deed het helemaal niet voor erkenning. Maar ik krijg er nu wel toch bepaalde erkenning voor. Dus dat is wel heel leuk. En dat is ook misschien gelijk. In het kader van, hè, jij zei net van, nou, als we het hebben over als trainer en het ondernemerschap. Je zoek een onderwerp waar jij gewoon passie voor hebt. Wat ook interessant is voor andere mensen uiteraard. Laat je expertisepositie zien door bijvoorbeeld iets als een podcast. Of door daarover te delen op LinkedIn. Ik merk nu, als ik had laatst een bedrijf en dat belde mij en zei, jij doet iets met trainen. Je doet ook nog iets met leiderschap. En dan kun je eens wat bij ons doen. En dan, nou, ik zei een beetje vaag. Maar goed, ik kom in ieder geval. Doe even een trucje. Ik kom in ieder geval wel praten.
Ja.
En wat ik toen had gedaan, toen zei ik, joh, ik deel alvast de aflevering 1 van mijn podcast. Want daar vertel ik iets in over mezelf. Dan hoeven we dat tijdens het kennismakingsgesprek verder niet te doen.
Ja.
Dus die man zei, oh, heb je een podcast? En die was helemaal flabbergasted. En toen dacht ik, oh, nou blijkbaar is dit voor jou een heel goed verkoopargument. Terwijl ik het veel meer deelde vanuit, ah, dan hoeven we daar niet zoveel tijd aan te besteden tijdens zo'n eerste gesprek. Dus een beetje je expertpositie claimen is denk ik als trainer, als je dat echt als ondernemer wil doen, ja, wel gewoon handig.
Ja, want dat maakt, laten we eerlijk wezen, ook dat je nu hier zit. Terwijl er zijn heel veel goede trainers, vast en zeker. Maar uiteindelijk moet je een manier hebben waardoor je je expertise niet alleen noemt, maar ook laat zien. Ja, door middel van de blogs en door middel van die podcast, maar leergierigheid doorklinkt haast een beetje door zinnen die mensen delen. Ja. Dus je hebt of mensen die gewoon roeptoeteren, wij van WC Eend presenteren WC Eend. Ja. Of gewoon iemand die daadwerkelijk met adviezen komt, waarvan ook mensen die het al jaren doen denken, ja, verdorie, ik herken de valkuil en dit is gewoon een goed advies.
Ja.
Dus dank je wel. Dat bevestigt weer even. Pas op voor deze valkuilen.
Ja,
en dat doe je volgens mij heel goed.
Ja, want mijn podcast is ook helemaal niet gericht zozeer op beginnende trainers. Ik denk wel dat beginnende trainers er ook heel veel aan hebben.
Ja.
Maar ik denk juist als je misschien al 20 jaar dit vak doet en nou misschien dingen een beetje met je 2 vingers in je neus doet, omdat je, het gaat toch allemaal goed. En dan kijken we naar cijfers. Ja, ik krijg altijd wel 8 of 9 van mijn deelnemers.
Ja.
Nou, dat zegt nou eenmaal meer over dat deelnemers je vaak aardig vinden. Vind ik in ieder geval. Dus ja, het is gewoon goed om soms weer even te checken. Hey, doe ik dat ook? Of zou ik dat nog anders of beter kunnen doen?
Toch nog één nerdvraag. Gewoon vanuit het rabbit hole. Ik weet niet of luisteraars hier behoefte aan hebben. Maar ask for a friend, ask for myself. Je had al trainers, opleidingen. Je ondersteunt mensen er wel in. Je hebt je eigen methodiek. Je hebt je eigen materiaal. Ja. En dan kies je ervoor om dan didactisch meesterschap te gaan doen bij Karen de Galan. Ik zou, dus als ik gewoon, ik verplaats me even in jouw schoenen. Ik denk, ik zou ook bang zijn dat ik mijn eigen materie daarna onderuit haal. Want dan doe ik weer een opleiding van iemand die ook weer zijn eigen methodiek heeft ontwikkeld. Het belangrijk vindt dat het heel erg punctueel, stap voor stap op die manier gebeurt. Daar waardeer ik Karen de Galan in. Maar het is ook weer, voor je het weet, pleegt weer kannibalisme. En blijf jezelf in die disruptie zitten. Van, nu moet ik alles weer anders doen of zo. Wat heeft jou gemotiveerd dat te doen? En hoe voorkom je, als het ware, dat je voortdurend opnieuw begint? In plaats van dat je, wat beter zou zijn, gewoon verrijkt. Dat je je eigen expertise verrijkt. In plaats van dat je denkt, ik had het helemaal fout. En nu moet ik het zo doen.
Nou, als ik had gedacht dat ik helemaal opnieuw zou moeten beginnen, had ik het denk ik niet gedaan.
Hmm.
Kijk, ik ben sowieso heel leergierig, heel nieuwsgierig. En nou, wat heel erg hielp, ik dacht er wel eens, zal ik eens een keer zelf ook nog eens een keer een verdiepende trainer. En ik vind sowieso, dat is echt mijn mening en mijn statement. Het is natuurlijk, ik vind het echt belachelijk dat jij mensen leert om te leren en dan zelf niet bezig bent met beter worden. Dus niet jij, Glenn, maar gewoon in het algemeen.
Ja,
ik vind het echt, ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Dus ik vind dat je altijd op zoek moet gaan, niet alleen naar inhoudstrainingen, maar ook hoe word ik nou beter in mijn vak.
Dus je eigen ontwikkelbehoefte en vermogen geeft je de geloofwaardigheid om ook anderen te ontwikkelen.
Ja, dat vind ik wel. Ja. Omdat een beetje ik ben echt voor didactisch meesterschap gekozen, sowieso omdat alle andere deelnemers hadden ook veel ervaring. Dat vind ik heel fijn, want dan kan ik me ook aan hun optrekken. En ook ik denk af en toe soort van met zweet in mijn bil naar het, oh jee, jij kan iets echt heel goed wat ik echt niet kan. Dat vind, en dan denk ik, dat wil ik ook.
Yes, ja.
Ja. Nee, want ik vind mezelf helemaal geen fantastische trainer. Maar ik ben wel een trainer die er alles aan doet om de beste trainer voor mijn groepen te zijn.
Mooi.
En ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is.
Ja.
Nou, Karin is inderdaad best wel streng in de methodiek, zou je kunnen zeggen. Ja, ik vind dat heel fijn, want het is ook heel duidelijk. Stel dat jij mensen een training gaat geven en jij zegt, nou weet je, Je zou het zo kunnen doen, maar je kan het ook zo doen.
Kijk maar.
Dit is eigenlijk ook goed. Kijk maar. Dan laat je mensen in verwarring achter.
Mm-hmm.
Ik zie het als, net als met mijn rijbewijs. Ik heb mijn rijbewijs gehaald. Dat moest nog met 2:10 moest je handen aan het stuur halen. Nou, volgens mij mag dat nu niet eens meer, want dat schijnt onveilig te zijn. Het is 2:45, geloof ik, maar dat is heel lang geleden. Dus dat leer je dan.
Ja.
Nou, weet je, ik rijd in de BMW. Ik heb geen richtingaanwijzers op die auto zitten schijnt. Want dat schijnt niet bij een mee te horen. En ik rijd met 1 hand aan mijn stuur. Ben ik daarom gelijk een slechte automobilist? Nee, helemaal niet. Alleen pas ik dan toe wat ik heb geleerd. En misschien iets te goed.
Mm.
Want ik heb nu een heleboel vertrouwen, waardoor ik dan mijn eigen methodiek in het autorijden zeg maar toe kan passen.
Yeah.
En zo heb ik dit ook gezien. Ik dacht, ik ga echt voor verrijking van wat ik al weet en wat ik al kan. En weet je, ik heb echt dingen geleerd. Ik dacht, je hebt je wel gelijk in. Dat moet ik gewoon echt anders doen.
Yeah.
Dus dat vond ik super interessant. Dus het heeft uiteindelijk juist ook mijn trainingen veel beter gemaakt. Zowel mijn eigen trainende trainer als de trainingen die ik geef. Ik had bijvoorbeeld een leiderschapstraining. Nou ja, ik denk dat er geloof ik 2 weken werken heeft gezegd. Hij is nog niet af op het niveau zoals ik vind dat hij moet zijn.
Wow.
Heb ik hem dan helemaal omgeschreven naar de Karen de Galan? Nee, helemaal niet. Maar wel alle dingen die ik daar geleerd heb, die pas ik nu dus ook gelijk weer toe.
Yeah.
Vind ik ook belangrijk, want als ik dingen doorgeef in mijn eigen training, moet ik het zelf ook, ja, ik vind gewoon dat je het dan ook beleefd moet hebben. En ik moet zelf hebben ervaren, oh, dit werkt. Of ik zou het dan toch meer zo doen.
Ja. Yeah.
Zodat ik tijdens de eigen training kan zeggen, ik zou voor dit en dit kiezen.
Ja. Een paradox die opkomt. Een luisteraar die zit te luisteren en denkt, ja, meneer, kijk naar dat recept voor een goede training. Het komt eraan. Echt, ja. Dat is echt de allerlaatste vraag die ik stel voordat we gaan. Wat maakt een training echt goed? En dat jij alle kennis die je inmiddels hebt opgedaan kunt bundelen en ons daar antwoord op kunt geven. De paradox die in me opkwam is, en dat is een vraag die ik vaak krijg van trainers, is hoe belangrijk is het dat wat ik train, dat ik dat zelf ook goed moet kunnen. Dus als ik een training, een bloemistentraining geef, dan moet ik toch echt wel heel goed verstand hebben van bloemen. En niet alleen zeg maar een goed stappenplan hebben over hoe je knipt. Als je trainen doet, moet je dan zelf ook goed
de kunst van het trainen beheersen. Ja, de zou je kunnen zeggen. Maar hoe vaak het wel niet voorkomt dat een trainer een management training geeft zonder dat hij zelf ooit leiding heeft gegeven.
Ja, ik vind dat niet oké.
Of dan een sales training wordt gegeven zonder dat iemand ooit echt account manager is geweest en gewoon een $1 million deal heeft moeten bezegelen met alle spanning en stress die daarbij komt. Nou, je geeft eigenlijk al een beetje het antwoord. Hoe belangrijk vind je het dat, nou, dat mensen credibility hebben op dat wat ze overdragen als trainer?
Ja, ik denk dat het niet alleen die credibility is, maar ook het geloof wat je in jezelf daarmee hebt. Hmm. Ja, want nou, stel dat jij inderdaad nu een knieoperatie moet doen en ik geef jou het stappenplannetje en de training. En dan zeg ik, nou weet je, ga jij nu maar een andere chirurg uitleggen hoe ze deze knieoperatie moeten doen? Dan zeg je toch ook, ja, dat belachelijk, ga ik niet doen. Waarom vinden we het dan wel oké dat soft skills getraind worden door mensen die zelf ook die vaardigheid nog niet bezitten?
Mm-hmm.
Ja, dus voor mij is een van de voorwaarden van een goede training ook wel dat je zelf doorleefd hebt wat daar gebeurt.
Yeah.
Tegelijkertijd kan je ook zeggen, stel dat instructeur ben in BHV of zo, moet je dan zelf iemand hebben gereanimeerd?
Mm. Yeah.
Je kan toch de techniek van het reanimeren uitleggen? Ja, maar het is natuurlijk oefenen op het droge.
Ja.
He, dus dan, ik zou misschien wel uit kunnen leggen hoe je die stappen van reanimatie moet doen. En kan ook wel op zo'n pop oefenen. Maar dat je dus op het moment, ik las laatst een keer een stuk over dat, ja, vrouwen reanimeren is zo moeilijk, want die hebben een BH aan en die moet je dan aan de kant schuiven en je moet misschien aan die borsten zitten. Ik vind dat een instructeur van de BHV-training, die moet dat bezwaar snappen.
Ja.
Die moet kunnen zeggen, ja, dat klopt, de eerste keer twijfelde ik dus ook.
Ja.
En dus ik vind het wel echt heel belangrijk dat je gewoon een aantal dingen doorleefd hebt. Ik denk dat de training daar beter van wordt.
Ja, en je zegt, er is nog een verschil tussen daar wordt de training beter van. Of dit is gewoon een no-go. Stop met het geven van trainingen op het moment dat je zelf niet gepokt en gemazeld bent.
Ah ja, ik zou niet zo hard dingen zeggen. Maar eerlijk gezegd vind ik dat wel. Ja,
ja, ja, ja.
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 Ja, okay. Ik vind, op het moment dat jij een training geeft over iets wat je zelf niet doet, dan denk ik echt, weet je, mensen voelen dat.
Ja, en het is nog een verschil als je een knieoperatie geeft omdat je zelf ooit een knieoperatie hebt ondervonden. Dat bedoel je hier niet. Dus het is niet, ik heb zelf een burn-out gehad, dus ik ben daarmee een goede burn-out coach.
Nee, dat vind ik ook echt, belachelijk. Ja, sorry.
Maar dat gebeurt toch ook heel vaak?
Ja, dat snap ik. Ja, en wat
ik zag toen het licht. En nu ga ik dat licht in alle andere mensen stoppen.
Ja, en weet je, en dat snap ik dat de aanleiding was. Alleen, wat heb ik als deelnemer eraan dat jij ooit een burn-out hebt gehad en mij dat nu gaat leren? Want het kan ook nog wel zijn dat ik denk, oh ja, heb jij een burn-out gehad? Nou, jij gaat me dus niet leren ook dat voorkomen, want jij bent er al ingetrapt.
Ja.
En dus het hoeft ook niet altijd voor je te spreken. Want kijk, wat wel zou kunnen, is dat als stel dat je burn-out trainingen geeft, is dat je zegt, joh, ik heb ook een burn-out gehad. Toen dacht ik, potverdorie, dit is zo erg. De andere mensen moeten dat niet, ook niet, dan mag het niet mee gebeuren. Dus ik heb me verdiept in, wat is dan de methodiek om dat te voorkomen? Methodieken en hoe, maar ook hoe leer ik dat aan anderen?
Ja, het is ook heel positief geformuleerd. Een burn-out training. Ja. Oh, wat heb je geleerd? Ja, hoe je zo snel mogelijk de afgrond in kunt werken.
Nou, precies. Ja, nee, maar goed, weet je, dus je moet dingen, het is niet zozeer, je moet de ervaring zelf hebben gehad van, oh, dus ik heb een burn-out gehad, dus ik kan het aan jou leren. Nee, maar je moet wel weten, hey, ik ben er dus uitgekomen door dit en dit en dit. En weet je, en dat je dat dan aan andere mensen gaat leren, ja, weet je, prima. Maar ik zou nog steeds wel kijken, het feit dat je bepaalde kennis hebt of bepaalde expertise betekent niet dat jij het over kan dragen aan de ander.
Ja.
Nou, en omdat we natuurlijk, dan komen we toch even positief op jouw vraag. Ja, maar wanneer is, hè, wat, hoe ontwerp je dan wel een goede training? Is dat ik zou kijken naar wanneer zijn er situaties die voor mensen lastig zijn. Dus met een burn-out, ik kan me voorstellen, dat gaat dan vaak om nee zeggen bijvoorbeeld. Hè, dat je, of je neemt te veel hooi op je vork of en nog eens wat. Ik heb zelf nooit een burn-out gehad. Maar ik kan me voorstellen dat je soms niet altijd weet hoe je je werk moet doen. Dus dat je daar stress van krijgt. Dat allemaal dat soort situaties. Dat probeer je te bedenken. En dan denk je, hey, hoe vaak komt dat dan voor? Nou, deze situatie komt niet zo heel vaak voor. Dit komt wel heel vaak voor. Oh, oké, hoe kan ik iemand daar nou bij helpen?
Mm-hmm.
Wat moet iemand nou leren? Dus hoe zeg ik nou nee? Op zo'n manier dat mijn manager nog steeds vertrouwen in me heeft.
Ja. Yeah.
He, want mensen vinden nee zeggen vaak lastig, want dan worden ze niet meer aardig gevonden. Of als jij me vraagt, wil je dit voor me doen? Dan zeg ik nee. En dan denk jij, oh, dan kan Mirjam het niet.
Ja.
He, dus er zitten natuurlijk allemaal beperkende overtuigingen. Maar je wil dus dan mensen, denk ik, leren hoe zeg je nee, zodat ze nog het vertrouwen in je houden en et cetera, maar de nee wel duidelijk is.
Ja.
Nou, en daar, dat ga je trainen. En dat er dan een heel model achter zit van hoe ga je om met beperkende overtuigingen of hoe zeg je nee. Ja, dus ik denk niet dat dat nou het effectieve van je trainingen gaat zijn.
Check.
Laat mensen alsjeblieft in kleine stapjes dan ook oefenen. We hebben vaak de, wat ik dus
drie
deed.
Stappen. Nee.
Ja, weet je wat ik nou echt heel erg, weet je wat ik vooral tegen de deelnemers heb gezegd? Ja, want jullie kunnen nee zeggen, toch? Zeg maar eens even nee. Dan moest iedereen... Och, als ik daar nu weer terugdenk, denk ik, gênant. Maar goed.
Wat? Jullie kunnen niks zeggen?
Nee zeggen. Dus dan nee zei zeggen. Ik tegen je, kan nee zeggen, toch? En dan zeiden mensen, ja, nou maar zeg het anders. Nee. Nou, weet je, training...
Tadaa!
Nou, en, maar weet je, en tuurlijk, aan de ene kant ontstaat er gelach, maar mensen voelen zich ook een beetje in het oot genomen. Ja, dat is dan weer niet zo heel goed voor de sfeer. Dus dat zou ik nu dus niet meer doen.
Nee.
Net als...
Je maakt het zin maar af.
Nou ja, net als met bijvoorbeeld het leerdoelen vragen aan het begin van een training. Weet je, dan komen mensen dus voor een burn-out training of een nee zeggen of weet ik veel, grenzen aangeven. En dan ga jij zeggen, ja, wat zijn nou jouw leerdoelen? Dan ga ik even vanuit die mensen, dat je ze niet van tevoren hebt gesproken. Die mensen hebben nog geen idee wat ze gaan leren. Want als ze het namelijk al wisten, hoefden ze niet in de training te zitten.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Dus... Die komen daar. Dus ik zou te eerst al iets gaan vertellen over het idee wat we vandaag gaan doen is dit. En vraag dan bijvoorbeeld van, hey, welk onderwerp spreekt je heel erg aan en waarom bijvoorbeeld? Of wat hoop je dat er als eerste komt? Of hey, als je dan iets wil doen met checken van, vinden mensen wat we gaan doen, vinden ze dat interessant?
Ja.
Maar weet je, als jij aan mensen vraagt, wat zijn jouw leerdoelen voor vandaag? Laten we een burn-out training nemen. En iemand zegt, nou, ik wil weten wat ik moet doen als ik hele erge hartkloppingen heb. En je denkt, kak, dat zit er niet in. Ja, dus dat is ook sneu. Dan zeg ik, nou ja, Glenn, sorry, ga me niet doen. Dan denk jij, nou, dan ga ik weer. Ik heb toch geen zin meer. Ja, dus ik vind het vragen naar leerdoelen. Ja, en dan zeggen mensen er ook heel vaak, want ik heb dit ook gedaan, hè. Dus dan zeggen mensen toch vaak, ik wil tips en tricks.
Ja, tips en tricks.
Ja, nee, ga je niet doen dan.
Ik ga wat strooien, wat pepernoten. Ja, nou, in een of andere hoek. Zit er al iets tussen? Nee, zit nog niks tussen. Kut, maar nog meer tips en tricks.
Ja, maar dat is echt wat mensen zeggen. Geef mij maar gewoon de tips en tricks. Ja, en weet je, wanneer ga je er dan wat mee doen? En weet je dan ook hoe je het moet doen? En er zijn vaak ook nog de tips en tricks die mensen van elkaar krijgen, ook nog eens een keer vreselijk vaag. Dus daar heb je geen ene reet aan. Weet je, wat jij zou moeten doen is dit.
Ja.
En weet je, mensen hebben altijd goede intentie, hè? Maar ja, is het dan effectief? Nee.
Nee, dus we gaan de brug slaan naar wat maakt een training echt goed. En ik kan me zomaar voorstellen voor die structuur dat jij een trainer. Ik stel me even voor dat er verschillende fases zijn in een cycli van een goede training. Dus dat het begint met een opdracht aanvraag van een opdrachtgever. Dat ga je verhelderen, verduidelijken. Ook maar überhaupt te kijken, ga ik dat überhaupt doen? Ben ik hier de juiste persoon voor? Dan heb je een soort van voorbereidend werk, soort van designwerk. Aan de hand van, waarschijnlijk heb je al dingen liggen en tegelijkertijd ga je het een beetje aanpassen aan die behoeftes. Dus ik vind het wel fijn om even vanuit jouw perspectief de stappen te hebben die jij zo doorgaans doorloopt, voordat je daadwerkelijk die groep voor je neus ontmoet.
Ja. Meestal begint het met dat een klant belt of een prospect die belt en die zegt, Mirjam, kun je dit of dat voor ons doen? Nou, dan stel ik een paar korte vragen. En dan soms zeg ik gelijk al nee. Verwijs ik ze door naar iemand anders. En meestal zeg ik, ik kom een keer praten.
Ja.
Waarom? Omdat ik wil heel graag de sfeer proeven van zo'n organisatie. Mensen zeggen als, ja, we hebben hier open deuren. Die worden blijkbaar allemaal ingetrapt of niet. Maar hè, dan kom ik daar en dan denk ik, nou, ik ervaar het hier anders.
Mm-hmm.
Dus ik wil altijd een beetje feeling krijgen.
Mm-hmm.
Dan zeg ik, dan is fase 1 is dus ook, je gaat met de opdrachtgever in gesprek. Stel ik heel veel vragen. Kondig ik ook van tevoren aan, joh, ik vind het fijn om wat verduidelijking te krijgen. Dus ja, vind je het oké als ik heel veel vragen stel? En dan wil ik een beetje weten, wat is de organisatie? Waar gaat... Ja, zit de organisatie in een bepaalde transitie? Dus waarom is deze training ook nodig? Want wat levert het op om de organisatiedoelstellingen te behalen?
Ja.
Dat is overigens niet de letterlijke vraag, maar ik vraag wel altijd iets in de trant van wat gaat deze deze training dan de hele organisatie opleveren?
Mm-hmm.
En dan moeten mensen vaak best wel over nadenken.
Mm-hmm.
Maar het is wel een hele sterke vraag om te stellen, omdat dan dus door iemand denkt, oh ja, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Dus dat helpt al.
Ja.
Nou, dan gaan we vaak wel... wat is de aanleiding? Hoezo is deze training er? Wat zie je mensen nu doen? Wat heb je liever dat ze doen? Soms vraag ik ook wel, wat denk je dat de reden is dat ze het nog niet doen? Want daar hoor ik namelijk of het wel ook een training zou moeten zijn. Als je bijvoorbeeld ik had een aanvraag gekregen voor een organisatie en die wilde, de binnendienstmedewerkers moesten ook opeens salesgesprekken gaan voeren.
Mm-hmm.
De aanleiding was omdat het slecht ging met de organisatie. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dan ben je dus een binnendienstmedewerker. Daar kies je voor, want anders word je waarschijnlijk buitendienstmedewerker. En dan moet je opeens salesgesprekken gaan voeren. Omdat de eigenlijk omdat het financieel niet zo goed ging.
Mm-hmm.
Maar waarom zou ik dan als binnendienstmedewerker een training salesgesprekken voeren gaan doen?
Mm-hmm.
Die mensen willen dat helemaal niet. De organisatie wil het. Dus volgens mij moeten zij een ander probleem oplossen. Dus ik zou daar nee tegen zeggen. Heb ik overigens ook gedaan. En dat vond hij niet zo leuk. Want het was een vrij directieve manager. Die had zoiets, jij moet dit gewoon doen.
Yeah.
Want wij hebben dit probleem. En wel uitgelegd waarom. Dat snapte die ook wel. Maar hij heeft uiteindelijk gewoon een salesorganisatie gevraagd. Ja, ik denk
om het dan toch te doen.
Ja, dus ja. Dan ga je iets opleggen aan mensen. Niet omdat die mensen een bepaalde leerbehoefte hebben. Of omdat het beter zou zijn voor de mensen. Of dat ze hun vak beter uit kunnen voeren. Nee, omdat de organisatie een probleem heeft. Dus ik denk dat dat altijd wel belangrijk is om daar onderzoek naar te doen. Ik vraag ook wel, wat hebben jullie eerder al gedaan aan trainingen op dit onderwerp? En et cetera. En dan al die praktische vragen als, weet ik veel, hoeveel dagen heb je de tijd? En hoeveel...
Maar dit vindt men al best wel spannend, hè, om meerdere niveaus. Dus ik kan me voorstellen, er is gewoon wel een probleem. Dus hey, er is een urgentie.
Ja.
De organisatie gaat niet goed. We moeten alle hands aan dek.
Ja.
En we hebben dus eigenlijk die mensen die de binnendienst doen, die moeten wat meer consultative selling. Of weet ik veel, er wordt daar zo'n lekkere term op gegooid.
Die moeten dan eigenlijk alle klanten of alle...
Technicus tot ambassadeur.
Ja.
Toch? Ja,
zeker.
Ik afbind daar, ja. Dus dat is vaak al een beetje voorgekookt. Hè? Dus daar, mm-hmm. dat is vaak al door 8 lagen gegaan voordat daar budget approval op is. Want we moeten een externe invliegen en al ingewikkeld. Dus daar is al heel veel werk gedaan. En de empathische trainer die voelt dat dan. Hè? Die denkt, oh, weet je wel. Dus dat moet nu echt aan de slag. Ja, en dan stel je een paar vragen. Dus in eerste instantie zou iemand al die gewoon op zijn website sales training heeft staan. Zij komen met dit probleem. Dan zou al de eerste gedachte kunnen zijn van iemand die gewoon een fijne intentie heeft. Namelijk wil graag bijdragen. Nou, u heeft een probleem. Namelijk binnendienst moet meer salesvaardigheden inzetten. En ik heb sales training. Nou, kat en wakkie. Ja, wij gaan los. Ja, daar heb ik op de plank.
Ja, nee. En dat snap ik, want dat heb ik ook heel lang gedaan.
Ja, dus wat zijn dan de... Maar je wilt, dus, je gaat dus challengen. Wat zijn dan jouw challengevragen waarbij je met respect voor die klant gaat toetsen? Hey, op het moment dat ik dadelijk die groep voor mijn neus heb, stuit ik dan niet tegen massale weerstand aan, omdat zij helemaal niet getraind willen worden op dit, op deze vaardigheid.
Ja, nou, ik vraag het iets anders.
Ja. Ik ben echt benieuwd naar gewoon wel hoe bevraag je dit op een constructieve manier?
Nou, ik vraag altijd, hè, dus dan zeg ik, joh, wat hebben de eerder aan gedaan? Hoe staan de medewerkers er tegenover? Dat is natuurlijk een hele open vraag.
Ja.
En dan soms zegt iemand, nou, dat weten we eigenlijk helemaal nog niet. Of ja, maar het is gewoon nodig. En dan zeg ik, oké, maar stel dat ik nu een medewerker zou spreken. Wat zou dan het antwoord zijn? Dus ik heb allemaal wel vrij opengerichte vragen. En mijn intentie is namelijk, het is voor jou als trainer niet leuk. Het is voor de deelnemers niet leuk. En het is voor de organisatie niet leuk als jij training geeft aan mensen die echt niet willen.
Mm-hmm.
Die er zitten omdat het moet. Omdat mm-hmm. de organisatie vindt dat zij iets moeten doen.
Mm-hmm.
Ja, het is een garantie op falen. En dat is natuurlijk zonde. Het is ook zonde van hun tijd en hun geld. Dus mijn doel is ook, kijk, wat er namelijk heel vaak gebeurt door dit soort vragen te stellen, is dat een organisatie gaat nadenken. En ik denk dat bij 90% van de organisaties waar ik deze vragen stel, dat we het traject helemaal veranderen.
Mm-hmm.
Omdat ze eigenlijk heel blij zijn dat ik als sparringspartner daar zit en niet alleen als leverancier.
Precies.
En zo breng ik het dus ook van, joh, weet je, ik kan een u vraagt wij draaien doen, dan krijg je een doekje voor het bloeden. Maar hoe zou het zijn als we eens kijken, waardoor komt het nou dat er elke keer bloed uitkomt?
Ja. Yeah. Ja, dus jij zegt, ben je bereid om nu even te vertragen?
Ja.
Niet meteen de praktische kant in te vliegen en dagen
plannen. Nee, dat doen we helemaal nog niet. Nee.
En dan is dus, maar dan is dus heel mooi, dat zeg je ook van, ja, dan is het ook de vraag of een organisatie dat wilt.
Ja.
En als een organisatie daar niet op zit te wachten, dan zeg jij, nou, dan geef ik de opdracht terug.
Ja.
Dan ben ik niet de persoon om dat te doen.
Nee. Ik noemde dat broodtrainers vrij onerbiedig.
Ja.
Dan was het ook, u vraagt wij draaien.
Ja.
Maar daardoor heb ik echt te vaak voor groepen gestaan die echt dachten, ja, wie ben jij? Weet je, en dan ga je zo hard werken als trainer. En dat is gewoon echt niet leuk. En dat mensen gaan er niks mee doen. Ja, je kunt wel je hypotheek ervan betalen. Maar ja, weet je, de meeste trainers doen wat ze doen omdat ze wel impact willen maken. En hoeveel impact maak je bij een groep die je eigenlijk helemaal niet wil?
Ja.
Of die denkt, ik zit hier alleen maar omdat het, als ik ontslagen of dit of dat.
Ja.
Je werkt, dus ik kan me voorstellen, als je dus zelf een ondernemende trainer bent of je bent ZZP'er, dan heb je dat soort gesprekken. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel trainers zijn die ofwel voor een instituut werken. Ja. Dus dan is het eigenlijk al verkocht. Maar we zoeken gewoon dan de freelancer die de uitvoering doet. Dan wel, je bent een interne trainer bij een grote organisatie. Dus je werkt binnen een team van L&D'ers. En dan is het ook soms, ja, dit is gewoon wat je in je schoot geworpen krijgt. Dit is wat we gaan doen. De beslissing is al gemaakt. Wat zou dan, als je die mensen voor je neus krijgt, ik weet niet of je ze voor je neus krijgt tijdens trainen trajecten, wat zou dan je advies zijn aan hen?
Nou, ik realiseer me ook wel, kijk, wat ik net zei, is natuurlijk ook voor mij aan jaren ervaring en ook het stukje lef, dat ik merk van als ik soms nee zeg tegen een klant, levert me dat op de lange termijn veel meer op.
Ja. Yeah.
En ik snap ook, ik kan dat nu heel makkelijk zeggen, want ik heb mezelf erin getraind, maar ik deed dat in het begin natuurlijk ook niet. Weet je, zei ik ook, oh, nou oké, okay, ja hoor, doe ik. Mm-hmm. En ik denk wel dat, dus weet je, je kan echt wel als trainer ook uitleggen van, kijk, ik heb ook voor trainingsbureaus gewerkt. Ik heb voor trainingsbureaus gewerkt waar ik gewoon een vaststaand programma had. En dan ging ik dat uitvoeren. En dat ik dacht, okay, het programma is niet zozeer slecht of zo. Maar het is een soort pleister wat je op alle wonden plakt. Mm-hmm. Maar ik werk ook voor trainingsbureaus waar de opdracht binnen wordt gehaald. En dan wordt aan mij gevraagd van, joh, we willen een... Ik kom als één pitter niet zo snel binnen bij bijvoorbeeld de grote banken of zo.
Yeah.
Dus dat gaat dan vaak via een ander bureau die mij dan invliegen van, joh, kun je helpen om een training te ontwerpen? Ja, dan is er echt wel al contact geweest. Is er echt wel duidelijk dat dit en dit moet er gebeuren. Dan nog stel ik die vragen, want dan weet ik het in ieder geval.
Yeah.
En dan, weet je, ik vind ook wel voor mij, ik geloof niet zo heel erg in een klant-leverancier-positie. Dat je, ja, dat kan natuurlijk wel, hè, dat je iemand belt, nou, ik wil een teambuilding. Nou, prima, ga ik een teambuilding geven. Maar ik wil graag meer impact maken. Mm-hmm. Dus ik vind het heel belangrijk om juist ook vanuit mijn expertise als trainer te kunnen zeggen, ja, ik kan u het beste helpen als ik u gewoon een aantal vragen stelt. En het kan dus ook zijn dat we samen tot de conclusie komen dat u misschien iets anders nodig heeft.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel met serieus nemen van jezelf te maken heeft en ook serieus nemen van je klant.
Ja.
Want als jij ja zegt op alles wat je klant nodig hebt, terwijl je eigenlijk stiekem al weet, maar dit is niet het probleem, vind ik dat je klant ook niet serieus neemt.
Precies.
Dus ik ben daar wel streng in.
Ja, en terecht denk ik in de hoeveelheid geld en middelen en tijd en energie die gestopt wordt in trainingen die soms niet het rendement en effect hebben wat van tevoren wordt beoogd.
Ja.
Wanneer weet jij, hey, nu heb ik een business case of een job to be done of ik weet niet hoe je het noemt. Nu hebben we een
hier kan ik wat mee.
Hier kan ik wat mee. Dit, dus en welke criteria zeg jij, hey, ik heb genoeg informatie om door te kunnen?
Als er trainbare vaardigheden zijn. Als ik in ieder geval al een beetje weet dat deelnemers het ook in principe wel willen.
Mm-hmm.
Die inschatting kan ik dan ook wel redelijk maken van wat uit een opdrachtgever vertelt. Als er ook ruimte is om deelnemers te spreken. En dan, weet je, dan heb ik het helemaal nog niet over het financiële stuk. Maar ik leg vaak wel uit dat ik dat belangrijk vind. Ik geef ook vaak aan dat ik het belangrijk vind dat na de training dat er ook wat gebeurt. Dat ik vaak meerdere dagdelen wil trainen. Dus hoeveel ruimte is er om tussentijds... Dat ze, weet ik veel, met hun manager aan de slag kunnen gaan om iets te oefenen. Of kunnen ze daar tijd vrij voor maken? Mm-hmm. Mogen ze iets van intervisie met elkaar doen en et cetera? Dat zijn voor mij wel belangrijke voorwaarden. En wat ik dan meestal doe, dan schrijf ik een voorstel met grofweg een beetje. Ik denk dat we dit en dit ongeveer moeten doen. En dat stuur ik naar de opdrachtgever. En als de opdrachtgever ja zegt, dan ga ik met deelnemers in gesprek.
Ja.
En dan kan het dus ook zijn dat het programma misschien nog wel verandert. Daar zit gewoon wat afstemming tussen.
Ja.
Want soms denkt een organisatie, de mensen hebben dit nodig. En zeggen de mensen, we hebben dat nodig. Ja, wie heeft er dan gelijk?
Ja, precies.
Dus, en weet je, ik vind dat je als organisatie... ik heb zeg maar mijn deelnemer tevreden te houden. Maar ik heb ook de betaler tevreden te houden. Dus dat is altijd wel een beetje een samenspel.
Ja. Als we dat praktisch maken en ik zie gewoon een voorstel vormen. We denken even gewoon precies zoals jij het zou willen. Dus we zien een traject waarvan je al zegt, hey, liever dagdelen dan één keer ergens in 2 dagen. En dat is het dan. Ja. Dus als je ons meeneemt in een traject waarvan je zegt, ja, tof, daar krijg ik energie van. Dat vinkt de belangrijke stappen. Hoe zou zo'n traject eruit kunnen zien? En voel je vrij om zelf maar één skill of één thema te kiezen wat je ook zelf vaak geeft.
Nou, wat ik nu doe, ik ben nu bezig met voor een opdrachtgever waar ik de training voor ontwerp.
Mm-hmm.
Dus ik ga hem nog niet zozeer geven. Ik ontwerp hem overigens wel vanuit de gedachte dat ik hem zelf moet geven. Want dat vind ik altijd wel belangrijk. En het gaat om projectleider.
Okay.
En dus ik heb gewoon een aantal mensen gesproken. Waar loop je nou tegenaan als projectleider, zeiden? Nou, dat heeft, ik wil het niet altijd inhoudelijk maken hoor, maar dingen als nou ook weer bijvoorbeeld weer nee zeggen. Hoe stuur ik mijn eigen team aan? Hoe zorg ik dat mijn teamleden deadlines halen? Nou, daar kun je allemaal modellen op gooien. Maar wat ik veel interessanter vind, wanneer kom je nou in de problemen als er iemand zijn deadline niet haalt? Ja, omdat dan heb ik een senior medewerker die zegt ik doe het. En op het moment van de deadline bij de klant opleveren heeft hij het niet gedaan.
Mm-hmm.
Ah, dus het, weet je, dat kan. Dus dan kan je iets met leidinggeven doen. Dus we hebben het daar wel over gehad. Nou, hoe doe je dan bepaalde gesprekken voeren? Hoe zorg je dat als je iemand een soort van vrijlaat, dat je wel ergens een stukje controle inbouwt? Hoe spreek je dat nou af met een medewerker die senior is?
Yeah.
Oh ja, 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 daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, ik ga ervan uit tegen iemand zeggen, ja, het moet volgende week maandag om 1 uur klaar zijn. Ja, dat is toch senior, dat kan die. Ja, nee, dat kan die wel. Maar misschien heeft die meneer ook wel een heleboel andere dingen tussentijds te doen. Weet je, yeah. Of afleidingen, et cetera. Dus iets wat jij wil. Dus daar gaan we mee aan. Hoe voer je nou zo'n gesprek en hoe maak je dan afspraken?
Yeah.
Dus daar zit, nou, dus volgens mij dit zijn... We beginnen wel met 1 dag, omdat het zijn mensen uit allerlei organisaties. Dus je wil altijd wel een beetje met elkaar kunnen landen. Ik wil ook het traject uit kunnen leggen. Dat doe ik dan vaak aan het einde van de dag. En dan zijn het dagdelen. Met soms, ja, het is een beetje, het wisselt een beetje af. Maar volgens mij zijn het in totaal 12 dagdelen.
Zo.
Dus het is echt wel een, het is een behoorlijke investering. En ook omdat ze moeten tussentijds opdrachten maken. Ze moeten daarna nog opdrachten maken.
Mm-hmm.
Ze moeten bijvoorbeeld een opdracht maken, die dan weer inleveren, feedback aan elkaar geven. Hoe heb je dat gedaan? Heb je dat gedaan volgens hoe we het geleerd hebben? Dus even het voorbeeld. Als jij met iemand in een rijbewijscursus zou zitten. Hè, dat je dan even de opdracht krijgt van nou ga nu achteruit inparkeren links. Nou en dan moet Piet zeggen nou, dat heeft Glenn gedaan. En die heeft, ik heb hem in de spiegel zien kijken. Ik heb dit en dit en dit. Hè, en je moet zelf ook even aankruisen, heb ik dat inderdaad gedaan? En wat vind ik daar dan van? En wil ik dat dan nog een keer oefenen en nog een keer overnieuw doen, et cetera? Want dat is gewoon heel erg effectief. Dat is een van de dingen die ik ook uit didactisch meesterschap heb geleerd. Wij moesten dit ook doen. En dat heb ik dus ook gelijk veranderd in mijn eigen trainingen. Het is niet alleen dat je moet zeggen, wat heb ik zelf gedaan en hoe ging dat? Maar je moet het ook bij een ander doen.
Mm-hmm.
En het grappige is, daar leer je ook heel van. Want dan moet je dus een soort van met, oh, met een soort van je stappenplan, dat je checklist hoe iets moet, ga je kijken hoe een ander het doet.
Ja. Yeah.
Het is een beetje als ik aan jou vraag, wil jij mijn podcast eens beoordelen op een aantal standaard minimum eisen aan een podcast? Dan ga je dat doen en dan denk je, oh, ik hoor Mirjam dat doen. Hey, volgens mij doe ik dat zelf ook heel vaak. Oh, dan moet ik toch eens meer op gaan letten. Snap je? Dus daar zit
het mes snijdt aan twee kanten. Op het moment dat mensen elkaar ook, dat die eigenlijk die learner-teacher rol of zo, als dat wisselt.
Ja.
En we elkaar dus middels intervisie of buddygroepen of wat dan ook. En zeker aan de hand van dat wel een geregisseerde checklist. Want als je dan dat te vrij laat, dan krijg je feedback die misschien niet de waarde in zich draagt. Want dan roep ik me wat of ja, wat ik altijd deed en dan hebben ze niks om het aan te koppelen. Maar op het moment dat ze het belang van die checklist, ik hoor daar naast Karen ook in terugkomen. Ja. Maar zij heeft dat ook weer uit onderzoek over wat belangrijk is.
Je moet mensen gewoon een lijstje geven hoe dingen moeten. En ik zal je ook gelijk een voorbeeld geven waarom. Ik sprak van de week iemand en die zei... Ja, wat ik doe tijdens mijn training, mensen moeten dan met elkaar oefenen. En dan zitten ze voor de groep. En dit ging over, weet ik veel, adviesvaardigheden geloof ik. Ze moesten adviesgesprek voeren en dan moesten ze, weet ik veel, iemand moest, de directeur moest advies overnemen. Dat deden ze met een trainingsacteur. En wat er gebeurde, Jantje, Pietje, Klaasje, die gingen alle drie datzelfde gesprek voeren met dezelfde casus.
Mm-hmm.
En de deelnemers die keken, die mochten dan zeggen, ja, dit doe je, dit zijn de tips en dit zijn de tops. Maar wat gebeurt er met al die tips? Die tips, die verzinnen zij. Mm-hmm. Dus je krijgt ook tips waarvan je denkt, je hebt er nog geen reet aan. Ja, of iemand praat heel erg vanuit zichzelf. Dus die zegt bijvoorbeeld, je moet veel directiever zijn. A, wat weet je dan wat je nou moet doen? Hoeveel is veel directiever? En het is waarschijnlijk iets wat die persoon zegt, wat hij of zelf moet doen, of al heel makkelijk kan.
Yeah.
Terwijl als jij een heel bescheiden, lieve vrouw bent, en je krijgt te horen, ja, je moet wat directiever zijn, dan denk je, spannend. Dus je hebt er niet zoveel aan.
Mm.
Dus ik vind wel dat jij als trainer, jij moet zeg maar mensen vertellen, dit is hoe het moet doen. En als je bijvoorbeeld mensen elkaar verder laat helpen, moeten ze dat aan de hand van jouw checklist doen.
Hmm.
En niet zelf iets verzinnen. En dat is wel, ik heb dit ook jaren gedaan. Dus ik dacht, nou, wat is een belangrijke goede feedback? En dan gingen mensen allemaal dingen roepen. En dan dacht ik, kak, dat is echt helemaal niet belangrijk. Nee, dat moet er niet in. Jij bent de expert, jij hoort wel aan te geven. Want daarin vind ik dus dat je je expertpositie dient te pakken. Jij hebt verstand van een bepaald onderwerp.
Yeah.
Dus jij moet kunnen zeggen, maar dit is hoe je het moet doen. Weet je, en dan gaan we wel ervaren. als je dat dan toepast, werkt dat dus ook.
Ja, precies.
Hè, dus Karen heeft volgens mij, ik weet niet of je dat boek toen met haar besproken in haar podcast, maar zij heeft dat evidence-based trainer geschreven. En wat ik een heel mooi voorbeeld daarin vond was, volgens mij ging het over chirurgen. Dat een chirurg ging dan aan aankomende chirurgen uitleggen, hoe moet jij dit dan leren? Dat het de eerste keer zeer zin heeft om te zien hoe je een wond hecht bijvoorbeeld. Maar als je dat 6 keer hebt gezien, dan zijn die 2 tot en met 6 hebben geen toegevoegde waarde meer.
Ja.
Terwijl wij trainers heel snel de neiging hebben om een hele groep om de beurt te laten oefenen. Voor dat is gewoon echt niet interessant. De helft is al lang afgehaakt. Ja, weet je, dan sta jij hard te werken met al je expertise. En die mensen denken, daar heb ik geen zin
meer. Dus hoe moet je dat dan wel doen?
Nou, wat ik zou doen is een voorbeeld geven. Dus wel 1 iemand het laten doen. Komt een soort van checken met die checklist. Hey, wat gaat er goed? Wat kan er beter? Als het echt heel slecht is gegaan. Of zodra je merkt, het gaat nu de verkeerde kant op. Kun je het stoppen en zeggen, nou, als je nou eens dit probeert. Zullen we dan het effect doen? Nou, dan help je die persoon om dus een positief resultaat te bereiken. Want ook dat gebeurt vaak niet. He, dat we dan dus mensen, zeg maar... Dan heb je dus 3 voorbeelden gezien hoe iemand zo'n gesprek heeft gevoerd. Dan laat je het hele gesprek afmaken. Nou, het is en heel traag en het gaat toch niet zoals het zou moeten.
Ja.
Krijgen ze tips en tops, maar ze zien niet hoe je het dus wel goed kan doen.
Het is dus niet de fout naar goed.
Ja, je kan niet herstellen. Ja. Ja. Terwijl je dat is natuurlijk wat je wilt. Het is helemaal prima dat jij het fout doet, want je zit in een training om het te leren. Maar Tuurlijk. Je wilt het ook gelijk goed toe kunnen passen. Ja. Als jij inparkeert en jouw reinstructeur zegt, ja, dat heb je allemaal niet goed gedaan.
En we gaan weer door.
Ja, en dan gaan we nu naar de rotonde. Dan denk je, ja, maar wat moet ik dan de volgende keer doen? Dat heeft toch geen zin?
Ja.
Nee, dan zeg je, joh, weet je wat, ik ga je helpen. Je moet, weet ik veel, hou die boom altijd in je spiegel, dan gaat het goed. En dan doe je dat en dan denk je, oh, dat is het trucje.
Ja.
Weet je, en dat is wat je mensen wil laten ervaren, want dan is de kans groter dat ze het zelf gaan doen. Daarna laat je ze in kleine stukjes onderdelen oefenen. Wat ik vroeger deed, dan zei ik, dit is het model. En jullie gaan het nu helemaal oefenen. Dus ik legde bijvoorbeeld een gesprekstructuur uit. Nou, de gesprekstructuur heeft een aantal fases.
Mm-hmm.
En dan zei ik, ga nu maar die hele gesprekstructuur oefenen. Ik deed misschien nog net de voorbereidingsfase dat ze dat schriftelijk moesten doen.
Maar en dan, veel te veel in 1 keer.
Veel te veel in 1 keer. Mm. Dan moet je en veel te veel leren. Je moet op veel te veel dingen letten. Dus mensen raken helemaal verkrampt. Weet je, als jij in je eerste rijles gelijk een rotonde had over moeten rijden volgens alle instructies zoals die moet, weet je, dan was je misschien ook al uit de auto gestapt.
Yeah.
Dus daarom leer je eerst kleine dingetjes. Ik train met een personal trainer. Ik wil heel graag goed leren boksen. Ja, ieder zijn ding.
Ja.
En wat hij doet, doe ik nu 1 jaar. Ondertussen komen er allemaal enge attributen bij. Dus hij heeft op een gegeven moment zo'n enorme gordel om zijn buik. Dan moet ik hem in zijn buik trappen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet echt iets wat ik graag doe, iemand in zijn buik trappen. Maar ondertussen weet ik, hij weet zichzelf wel te beschermen. Dus ik kan dat prima doen.
Ja.
Als hij dat in les 1 van mij had gevraagd, was ik nooit meer teruggekomen.
Wat, hoe begon hij in les 1? Gewoon puur voor dit voorbeeld.
Nou, later doe je bokshandschoenen maar eens aan. Ja. En het was gewoon letterlijk sparren en alleen een beetje zo. Ja,
tikken.
Ja, een beetje tegen die handschoenen aanboksen. Ja, het stelt helemaal niet zo heel veel voor.
Nee, maar gewoon... Maar
maar daar vinden we het dus logisch met dat soort dingen. Kijk, eigenlijk noem het even wat meer hardere vaardigheden. Daar vinden we het logisch dat je het opbouwt.
Ja.
Nou, ik vind dat je dat in een training dus ook moet doen.
Ja, en dat maakt dus ook dat jij in dit geval liever 12 dagdelen hebt dan 6 dagen, wat nou, waarschijnlijk financieel niet hetzelfde is. Want die 12 dagdelen, die kan niet nog een andere dagdeel ergens doen. Maar,
nee, maar ik vraag natuurlijk ook niet de helft van mijn dagtarief. Hè?
Nee, precies. Dus daarin, dat vraagt een prijs. Maar tegelijkertijd is die prijs niet evenredig aan de impact die veel groter is.
Ja.
Op het moment dat mensen dus de tijd hebben om die kleine stappen stap voor stap te doorlopen.
Nou, als je dus, kijk, wat ik merk, als ik in 1 ochtend een onderdeel train, sowieso omdat het een ochtend is, is de urgentie groter om een fluff weg te doen.
Dus om fluff weg te doen?
Ja, fluff is de... weet je, als ik om 9:30 begin, iedereen moet er om 9:15 zijn en we beginnen om 9:30. En we gaan niet eerst praten hoe onze week was.
Nee, precies.
Boom, we gaan gelijk beginnen. Want we hebben maar heel de ochtend. Terwijl als je een hele dag hebt, je merkt dat er dan veel... Nou,
je vertraagt dat eigenlijk. Dus je hebt we hebben de hele dag. Dus we beginnen gewoon even lekker met een theekrantje. En dan,
we hebben pauze. Dus we nemen even 5 minuten.
Want van 9:30 tot wanneer ga je dan?
9:30 bijvoorbeeld.
Ja, dus dat is
3 uur.
Ja, dus je hebt maar 3 uur.
Maar ik denk dat als de meeste trainers zouden zien dat ze in
3 uur
dat ze veel effectiever zijn in wat ze mensen leren dan wat ze in een dag kunnen doen.
Ja.
Sowieso, je kan letterlijk zeggen. Kijk, ik probeer altijd ook nog een tip. Zorg dat er dingen zijn die mensen deze week gelijk toe kunnen passen.
Yeah.
Hoe tof is het ik noem maar wat, feedback geven, nee zeggen, verzuimgesprekken voeren. Dat je als iemand aan zo'n training begint, dat je zegt, hey, je krijgt 's ochtends ga ik jou leren hoe je een verzuimgesprek start. En 's middags kun je gelijk oefenen op een echt persoon bijvoorbeeld.
Yeah.
Of ga je met een van je collega's ga je een verzuimgesprek doen.
Yeah.
Ik denk dat dat meer effectiever is dan een hele dag in de training waar je doodmoe van naar huis gaat.
Ja, yeah. Dit hoorde ik ook terug volgens mij ergens in een van jouw podcasts. Dat dat een valkuil is dat je iets gaat trainen over iets wat mensen nog niet toepassen.
Ja.
Dat hoor je soms, ik merk bijvoorbeeld bij leadership development programma's dat ze dan hebben over emerging leaders. Dus dat zijn leiders die nog geen leiders zijn, maar waarvan ze denken, ja, dat misschien binnenkort. Maar dan moeten we wel met vaardigheden aan de gang, zoals hoe voer ik een 1-op-1 gesprek. Terwijl ze voeren nog geen 1-op-1 gesprekken. En dat voelt,
dat voelt raar.
Dat voelt karig, denk ik, ja.
Ja, en ook, weet je, stel dat het dus meerdere dagen zijn. Dan heb je dus even van uiteraard dat het een fantastische training was. En mensen hebben heel veel kunnen oefenen. En dan vraag je een week later en dan zeg je, hoeveel heb je geoefend? Ja, nee, ja, maar ik spreek mensen niet 1-op-1.
Nee, ik heb geen team.
Ik heb geen team, ja. Weet je, ik hoef niet... Nee, kijk, dan kun je nog zeggen, ja, heb je misschien een partner thuis? Dan voel je ook...
Ja, oefen daar maar op.
Zo werkt het ook wel weer. Nee, kijk, maar het gaat me er wel. Ik vind het wel echt belangrijk dat dus ook misschien... Nog even terugkomend op jouw vraag net over die leidinggevende. Jij moet verstand hebben van leidinggevende. En het helpt als jij het gedaan hebt, omdat je weet in wat voor situaties een leidinggevende terechtkomt.
Ja. Yeah.
Dus dan kun je ook veel makkelijker zeggen, en heb je wel eens hier en hier aan gedacht? Oh ja, dat is ook een gesprek waarbij ik het zou kunnen doen.
Ja.
Ik gaf bijvoorbeeld een training, en lefgesprekken noemen wij dat. Het zijn een beetje de gesprekken die spannend zijn. Dus het is niet zozeer feedback geven, maar gewoon een gesprek waarvan je denkt, oeh, ja, vind ik een beetje eng om te doen. Dat is gericht op management. Maar goed, toen zei iemand, het gaat heel goed tussen mij en mijn team en bla. En toen zei ik, en heb je wel eens een situatie dat je nee moet zeggen tegen je manager, want die doet toch om 5 uur, brengt hij nog even wat extra werk naar je toe. Ja, dat is regelmatig. Nou, hoe zou het zijn als je dat als lefgesprek ziet en dat dan oefent? Oh ja, nee, ja, dat is zo. En die kwam echt de week daarna juichend terug. Ik heb nee gezegd tegen mijn manager voor een structuur zoals jij het had verteld en het ging bijna helemaal goed.
Ja.
Ja, dat is wat ik wil.
Ja, en ik kan me wel voorstellen dat je dus dit... mensen proberen dit dus te achterhalen met, hey, wat is je leerdoel?
Ja.
Vanuit de foutieve aanname dat mensen dit al zo helder hebben. Wat zijn dan de vragen die jij stelt, waardoor je eigenlijk vrij snel dit soort situaties ophaalt? Waardoor je eigenlijk meteen iemand het gevoel geeft, hey, we hebben lefgesprek, best wel abstract. Er horen dan allerlei vaardigheden bij die we oefenen. Een van die vaardigheden is... tegengas durven geven, nee durven zeggen, iets durven te challengen. Hoe maak jij dit dus zo spits?
Met een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Hmm. En dat ik dus kan geven omdat ik die eigen praktijk heb.
Dus door je het zelf hebt meegemaakt, kun je dat soort balletjes opgooien. Ja. En zeggen ze, dat heb ik. Ja, dat
kijk,
heb ik.
En als je een intake hebt gedaan met mensen, dan heb je natuurlijk hun voorbeelden. Alleen doe je even die verschrijf je een beetje.
Ja.
Maar ik geef gewoon hun voorbeelden.
Ja, precies.
Dus daarmee maak ik het mezelf heel makkelijk. Maar ik heb bijvoorbeeld ook... Ik moest bij systeembeheerders een training geven. Ook over communicatie, maar ook over nee zeggen. En toen had ik een voorbeeld. Nee, toen ging het volgens mij over... Oh ja, hoe hou je iemand aan de deadline? En toen zei ik, ja, heb je dat ook wel eens? Jongens, een tijd geleden, ik werkte als systeembeheerder. Ik moest dit en dit doen. Ik moest dat even heel iets concreet. Maar ik weet het voorbeeld niet zo snel meer uit mijn hoofd. En Jan had het nog steeds niet gedaan. En ik had wel tegen Jan gezegd, het moet 1 uur klaar zijn. Want we hebben om 3 uur die presentatie. En ik moet het even toevoegen in de presentatie, zodat we het aan de klant kunnen zien. En dan is het 1 uur en Jan heeft het nog niet gedaan. Fuck, wat doe je dan?
Ja.
Nou, ik hoop dat jij nu al een beetje de urgentie voelt. Oh ja, weet je, 1 uur, 3 uur de klant.
Ja.
Dus daarmee dan denkt iemand gelijk, oh ja, nee, dat kan mij ook overkomen.
Ja.
Terwijl als ik tegen jou zeg, heb je dat ook wel eens, dat een collega niet oplevert wat hij wil doen. Ja. Maar daar is geen urgentie.
Nee, precies.
Dus je maakt je voorbeelden gewoon heel erg concreet. Zodat mensen dus denken, oh ja, inderdaad, dat heb ik ook.
Ja.
Ik denk dat dat wel een van mijn adviezen is. Van nou, hoe help je mensen een soort van, in zo'n oefening, is zorgen dat zij denken, ja, hier heb ik wat aan.
Ja, en je had zo'n hele mooie zin, die ik nu, het staat ergens in mijn aantekeningen. Maar dat is, die hoor ik hier nu best wel vaak terugkomen. Dat je je oefeningen koppelt aan de uitdagingen, of dat je de training ontwerpt aan de hand van dit soort problemen. Hoe noem jij dat?
Ja, en eigenlijk gewoon praktijksituaties die lastig zijn voor mensen. Waar ze gewoon ergens tegenaan lopen en denken, hoe los ik dat op?
Ja.
En dat hoeft helemaal niet heel dramatisch te zijn. Maar weet je, als jij Stel dat jij moet een training geven over feedback. Ik heb eigenlijk geen idee. Geef je wel eens training over feedback?
Feedback komt zeker wel eens voorbij, ja.
Maar als ik aan jou vraag... andersom. Ik ben trainer en jij gaat mijn training geven over feedback geven aan andere trainers. Dan kun je vast wel bedenken, oh ja, waar zou Mirjam dan tegenaan kunnen lopen? Of wat is dan lastig? Oh ja, nou, soms heb je dan moet ze feedback geven aan een trainer. En die is veel te bij de hand. Of die gaat er tegenin. Of die doet het niet. En daar bouw je dan dus een situatie om. Dus hoe? Nou, en dan ga ik dus in die trainende trainer ga ik dus bedenken, oh, als dit gebeurt, wat doen mensen nu? En wat wil ik dat ze anders doen?
Ja. Ja.
En ik ga ook helemaal niet zeggen, dit moet je anders doen. Ik ga gewoon zeggen, als dit gebeurt, wat kun je dan doen om dat op te lossen?
Precies, daar ga je weer mee oefenen.
En misschien is het wel zo dat ze een aantal dingen best wel goed doen, maar ze zullen het nooit 100% goed doen.
Precies.
Dus je hebt altijd wat te brengen als trainer.
Die 3 uur, hè, die jij dan in een dagdeel stopt. Hoe ziet die 3 uur als een... Wat is een standaard... En de context bepaalt alles. Maar wat is standaard gewoon een lekkere opbouw van die 3 uur... waarvan je al bijvoorbeeld zei... we gaan geen theekransje doen, we gaan meteen aan de slag. Ja.
Nou, als het echt een training is op... en dan heb ik het dus over communicatieve vaardigheden. Heel lekker praktisch. Dus je komt binnen, je hebt vrij snel even... contact maken, even verbinden. Hoe gaat het? Heb je niet te veel file gehad? Weet je, tuurlijk is dat belangrijk. Ik wil mensen wel even laten landen. En dan ga ik eigenlijk al vrij snel over tot de introductie van het onderwerp. Alleen dat doe ik dus niet aan de hand van... dit is mijn PowerPoint, dit gaan we vandaag doen. Maar veel meer herken je dat. Weet ik veel. Je moet een auto rijden en je denkt... oh help, ik heb alleen maar geleerd in een... we noemen dat een automaten rijden. En nou moet ik in de auto van mijn buurvrouw rijden. Want de buurman moet naar het ziekenhuis. En ik denk, kak, dit is een
schakelbak.
Wat doe ik nu? Ja, dat snappen mensen.
Ja.
Nou, en dan zeggen, nou, zullen we dat eens proberen? Hoe werkt dat dan? Zullen we het eens oefenen? Want er zijn altijd al mensen. Oh, nou, ik wil wel eens even kijken hoe dat... als ik dat zou moeten doen, wat ik dan zou doen. En of dat dan dus werkt. Nou, als het werkt, fantastisch. Dat zal meestal niet. Nou, en dan ga je met elkaar kijken. Hey, waardoor, wat is er dan nodig dat het wel kan werken? Geef je één klein... tipje, kunnen mensen het wel beter doen? En dan zeg je, zal ik eens uitleggen waarom dit zo werkt? Of ik zeg ook nog wel eens van, joh, willen jullie weten hoe ik er tegenaan kijk? Want ja, soms zeggen mensen, ja, maar wij vinden dit en dit heel erg belangrijk. Het moet zo. En als ik dan denk, ja, dat is niet helemaal hoe ik wil dat jullie leren. Vind ik het een prima vraag, ook als leidinggevende trouwens, om te zeggen, joh, zal ik eens meenemen in hoe ik dat doe? En vind je het oké om dan te kijken of dat ook effectief kan zijn? En vaak willen mensen dat wel, want... ik zit daar niet van, ik weet alles beter. Nee, alleen ik weet ook een manier. En is dat misschien ook interessant, zodat jij effectiever kan zijn?
Ja.
Dan leg ik vaak wel een stukje van de theorie uit. En dan ga je gewoon letterlijk ermee aan de slag.
Precies.
In grote, kleine manieren. Maar wel een aantal keer. Want wat ik dus ook vroeger deed, gaat helemaal maar in één keer doen. Is nu dat ik zeg, rijp de rotonde af. En ga eerst maar eens leren, hoe moet ik nou terugschakelen? En niet dat je ook nog iets moet doen met spiegels en met ik van wat, weet je, kleine stukjes. En dat ga je opbouwen.
Dus veel tussen oefeningetjes binnen die 3 uur al.
Ja.
Iedere keer in de ruimte met tweetallen, drietallen of zo met elkaar aan de slag.
Ja, en ook vooral elkaar helpen om scherper te worden. Ik heb laatst iemand geholpen met een training. Volgens mij was het iets van zakelijke communicatie voor een overheidsinstantie. Nou, die kunnen daar best wel wat mee leren. En haar ontwerp was heel erg gericht op, dit is fout en dit is goed. Ja, oké, en dan gaan mensen het analyseren. Wat zie ik dan? Maar dan krijg je heel veel discussie. Omdat mensen ook zeggen, ja, maar ik vind dit en dit en dit en dit. Nou, dan kun je natuurlijk prima zeggen. Ja, en zal ik, dan is het even een soort van de theorie van hoe schrijf je nou een zakelijke brief aan alle Nederlanders. Hè? Dat alle Nederlanders het snappen met verschillend taalniveau. En dan zeg je, nou, zo en zo en zo. En dan kun je zeggen, nou, dan ga nu heel je brief herschrijven. Maar dat is best wel pittig. Dus hoe zou het zijn als je dan zegt, ga deze brief eens herschrijven die dan van iemand anders is?
Ja.
Want dat is namelijk minder erg, want dan mag je iemand anders een brief commentaar lezen. Nou, dan ga je dat samen en dan ga je dat met elkaar bespreken. Wat heb jij ervan gemaakt? Wat heb ik ervan gemaakt? Nou, even checken aan het checklijstje van de trainer. Wat doen we dan?
Ja.
Nou, en dan, zo kun je het steeds verder moeilijker maken.
Mooi.
Maar niet in één keer heel moeilijk maken voor mensen.
Nee, dus het is ook best wel een dunne lijn waarin je weer heel goed moet begrijpen wat de skill level is op dat moment.
Dus als men het verschil tussen open en gesloten vragen lastig vinden, is dat een startpunt. En dan moet je niet beginnen met inzichtvragen en stapelvragen en coachende, verdiepende, en dan wat de fuck, weet je wel.
Nou ja, en zeker omdat, weet je, zelfs voor de meest goed opgeleide persoon, die weten echt het verschil wat tussen open en gesloten vragen was. Ze moeten stellen, valt het toch nog heel veel
tegen.
Dus
in de praktijk, ja, dus in het gesprek.
Daar help je mensen al mee als ze dat eens gaan doen. En ook bijvoorbeeld, het zijn soms... ik noemde dat vroeger altijd al op mijn handen zitten. Dat heeft ooit een keer een leidinggevende tegen mij gezegd. Joh, Mirjam, zit dus op je handen. En dat ben ik heel erg onthouden. Ook tijdens mijn coachopleidingen bijvoorbeeld. Je hebt zeker als training de neiging om heel veel informatie te geven. Mensen heel erg te helpen. Maar soms is het ook jij aan je deelnemers alleen al het advies. Ja, maar ga eens achterover zitten en luisteren.
Yeah.
Dat is bij alle communicatietrainingen. Dat is bij burn-out, bij verzuimgesprekken, bij feedbackgesprekken. Is dat al een fantastische tip. Ik ben ervan overtuigd dat dus elke trainer van Nederland dat al in zijn training toe zou voegen, dat Nederland er heel anders uit kan gaan zien.
Wow, ja, fijn. Wat zijn nog meer werkvormen? Je hebt ook werkvormen geschreven bij 101werkvormen.nl volgens mij, van Hugo de Bakker.
Ja, ja.
Wat zijn nog meer van die... Dit gaat dan over de inhoud, maar wat zijn werkvormen van je zegt, dat zijn mijn personal favorites?
Ja, nou, en dat is wel grappig. Goede vraag, want ik heb inderdaad voor Hugo Bakker dat gedaan. En een van mijn favoriete werkvormen... Ik hou er wel van om mensen een beetje van hun pad af te brengen. Dus ik ga hem niet helemaal uitleggen. Dus je moet hem maar even googlen. Maar hij heeft een werkvorm. Hoe heet hij ook alweer? Ja, ik moet even. Hij heet Salmug Beer. Maar hij is van Paper Scissor Rock.
Oké. Okay. Rock, Paper Scissors.
Ja, Paper Scissors, ja. En het is eigenlijk dus een vertaling. Dus het is precies hetzelfde idee. Alleen wat je dan dus doet. Het zijn dus drie andere bewegingen. Omdat het dus Salmug Beer is. En als je dat doet met een groep, ja, ze leren er niks van. Want het is niet zozeer het is gewoon een ervarende werkvorm. Het is hilarisch. Het is echt superleuk. Iedereen ligt in een deuk. Het is een en al chaos. En wat je dan wel doet, als jij verloren hebt, moet je tegenpartij aan gaan moedigen, zeg maar. Dus je krijgt ook op een gegeven moment, zijn er nog vier mensen ergens. En dan hoor je, Glenn. Ja, dat creëert zo'n toffe sfeer. Dus dat vind ik gewoon een hele leuke, energieke werkvorm voor een teambuilding.
Ja.
En een werkvorm die ik zelf vaak gebruik... Nou, om te starten, als ik zeker met een lang traject en als er wel teamcoaching bij zit, want dat hoop ik over het algemeen van tevoren wel te weten. Je komt namelijk als trainer nog wel eens in teamcoaching terecht, maar dat is geen onderwerp voor nu.
Ja.
En dan doe ik een check-in met mensen. En dat vind ik heel fijn om ruimte te geven aan... Ik leg dan wel de onderwerpen uit die we vandaag gaan doen. En dan stel ik vaak drie vragen. Als je nou kijkt naar dit programma, waar kijk je heel erg naar uit vandaag? Wat moeten we vooral niet doen en wat leidt je af om hier te zijn?
Mm-hmm.
Nou, doordat mensen kunnen zeggen, hey, waar kijk je naar uit? Dan krijg je toch je krijgt geen leerdoelen, maar wel, oh, dit vind ik tof. Of daar heb ik zin in. Nou, ik vind het fijn als mensen dat zeggen.
Ja.
Waar kijk ik? We haken ze op af. Is toch wel vaak dat ze dan zeggen rollenspellen. En zeg, nou, die gaan we niet doen. Maar het zou wel kunnen dat je gewoon een gesprek gaat voeren.
Ja.
Weet je, dus dat je kunt het gelijk wel weer wat framen. En de laatste vraag, wat leidt je af om hier vandaag helemaal te zijn? Het zorgt voor twee dingen. Het eerste is dat mensen zich heel erg verantwoordelijk voelen. Oh ja, ik moet hier of ik wil hier met al mijn aandacht zijn. Maar ook doordat ze het soms uit kunnen spreken, is het weg.
Yeah.
Ik heb ooit een keer een training gegeven. En dat zaten we naast het koffiezetapparaat. Of in de zaal zat naast het koffiezetapparaat. En blijkbaar kwam iedereen heel de dag cappuccino's bestellen. Ik dacht echt, kak, wat doe ik nou? Maar het grappige was, het werd ergens een soort van een beetje een gimmick. Maar we deden dus een check-in. En bijna iedereen zei, oh, maar wat me zo afleidt is dat melkding. Dus ja, dus de derde die zei, ja, weet je, kan me alleen maar aansluiten. Dat melkding, weet je wel. Dus het werd eigenlijk meer een soort grapje. En daarna was het weg.
Mm.
Want iedereen had de gelegenheid gekregen om daar even over te mopperen. En toen was het eigenlijk ook wel oké.
Okay. Yeah.
Maar het is ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, ja, nee, want er is drama bij mij op mijn werkplek, weet je wel. En, nou, en wat we dan dus doen. En dan aan het einde zeg ik, joh, en wat ik nu heb gehoord, dit en dit. Wat betekent dat dan voor we vandaag met elkaar aan het werk gaan? Dan zeggen ze vaak ook wel, nou joh, weet je, als er te veel theorie is, dan roep ik wel.
Yeah.
Dus het helpt mij ook om mensen, zeg maar, gelijk in het begin mogen ze dus ook al dingen zeggen. En dat gebeurt verder in stil, dus er wordt niet echt inhoudelijk op gereageerd. Mensen krijgen gelijk al de gelegenheid om iets te zeggen, waardoor zij de eerste drempel om iets te zeggen over zijn.
Ja, dus
dat vind ik ook heel
fijn. Geen voorstelrondje, het is niet leerdoelen ophalen. Nee. Je schrijft deze dingen niet op een flip. Dat is allemaal wat je niet doet.
Nee.
Maar het is wel...
Ik vind dat je als trainer sowieso weinig op een flip moet schrijven van wat er van de deelnemers komt. Want sorry dat ik je onderbreek, maar dit vind ik wel echt een van de dingen die me opvallen. Als jij dat namelijk doet, je doorbreekt gelijk contact met je groep, want je staat met je rug naar de groep. En het heeft niet zoveel zin.
Nee.
Dus niet doen.
Nee, maar niet zoveel. Blijf gewoon zitten, maak verbinding. Ja. Ja, zorg dat je echt luistert in plaats van met je rug naar de deelnemer staat. En dan is zo'n check-in dus fijne om ook op het moment dat er ruis is, externe ruis, interne ruis, en door het te benoemen wordt het minder erg. Is het even in jouw open, kunnen we meer focus aanbrengen. Ja. Je kan een beetje framen en bijsturen als het nodig is. Je hoort toch even een beetje wat mensen, wat de emotionele behoefte is. Niet de leerdoelen, maar gewoon even de emotionele, subjectieve behoefte waar je naar uitkijkt. Ja. Dus dat is het begin. Je hebt even een energizer gedeeld, wat gegarandeerd gekkigheid oplevert. Ja. Want ik zit ook een beetje met een half oog naar de tijd te kijken, want die vliegt voorbij. Ik heb nog honderden vragen te stellen, die bewaren wel voor een ander moment, Mirjam. Hoe eindig je op een goede manier, daar waar in de voorbespreking zei je een persoonlijke ervaring die je onlangs hebt gehad met een soort masterclass, en dan was de einde call to action. Nou, we hebben nu dit en dit en dit gedaan. Denk hier maar eens even over na.
Ja.
En dat jij dacht, dan?
Ik vind het een soort van, sorry voor het platte, maar een beetje een erectie zonder zaadlozen. Ik dacht echt, huh? Want het grappige was, het was een superactieve workshop. Heel veel geleerd. Ik vond het heel leuk. Het ging onder andere over stemgebruik. Dus we mochten allemaal oefeningen doen. Super tof. En dan kun je gelijk. Ze deed echt een aantal dingen heel goed. Ze gaf een heleboel oefeningen. En ze gaf gelijk positieve feedback op. Oh, ik zie dat we moesten bijvoorbeeld onze buik intrekken en je middenrif voelen. En ze zegt, ja, kijk, ik zie bij jou dat je het doet. En ze deed het zelf voor. En ze zei ook, oh, kijk, jij moet net iets meer dit doen. Dus je kreeg gelijk feedback op wat je deed. Super tof. Toen gaf ze nog een stukje theorie. En toen deed ze nog wat van die oefeningen. En dus wij stonden. En toen moesten we weer gaan zitten. En toen zei ze, nou, weet je, en dit dan ter reflectie. Wat ga je? En toen dacht ik echt, nou, het zakt echt helemaal weg. Het is echt zonde. Je wil juist actief. Hey, ik geloof dat je training altijd het liefst staand af moet sluiten. Dan staan mensen anders. Dan lopen ze ook makkelijker weg. Dan blijven ze ook heel lang hangen.
Een praktisch dingetje.
Ja, dan zitten mensen een beetje naar jou te kijken. Is het nou klaar? Of je blijft gewoon staan en dan
sluit
het af.
Jij zit al je verlengkabeltje op te rollen.
Precies,
zo.
Die mensen staan er nog een beetje. Ja, maar dat is ook een beetje. Je wil die energie hoog houden. Ja. Ja. Dus je wil mensen weg laten gaan. Echt in enthousiasme. Dus ik zou er eerder voor kiezen. Ik vind bijvoorbeeld zo'n rondje dat iedereen in de hele groep moet vertellen wat je ervan vindt. En weet je, als je 16 mensen hebt, jij bent echt. En jij bent nummer 2.
Ja.
Dan 3 en 4 kun je nog wel aanhoren. Maar weet je, bij 12 denk je, ik weet dat er 4 is.
Ik vond de training echt heel leuk. Jij hebt het ook echt heel goed gedaan. En je denkt, kut. Alsof een seistvesting komt. Ik wil geen complimentjes. Ja, wat ga je doen? Maar, ik vond het echt wel heel goed en lekker.
En dus er zijn ook mensen die zeggen, als ze de vraag hebben, wat ga je dan toepassen? Die dan even nog een verhandeling van 5 minuten gaan halen. Terwijl jij de rest op een horloge gaat kijken.
Moet de kinderen van school halen. Ja, dus nokker nou.
Wat ik zou doen is eerder zeggen, ga even met, zeg maar, zoek even iemand op met wie je dat uitspreekt. En met wie je misschien zelfs een afspraken over maakt. Van joh, ik wil dit de komende week gaan doen. Ik heb het al in mijn agenda gezet. En ik ga jou daar woensdag over mailen wat ik heb gedaan en wat het effect was. En dan zou ik gewoon in het algemeen even heel snel afsluiten. Gewoon met 1 zin. Of jongens, bedankt tot volgende week. Of jullie krijgen van mij bij afloop dit. Helemaal aan het einde. Groepen hebben altijd de neiging om te zeggen, we willen meer. Want ze vonden het zo leuk en ze hebben zoveel geleerd met elkaar. Ze houden allemaal zoveel van elkaar. Want ze zijn natuurlijk gewend aan elkaar. En dat is altijd een soort, dat loopt altijd bloed een beetje dood. Ik vind dat overigens ook helemaal oké. Ik neem daar dus ook nooit verantwoordelijkheid in.
Dat ze nog blijven plakken, bedoel je?
Nou, soms zegt de groep, kunnen we nog eens een keer wat doen? Of kun je nog eens een keer wat organiseren?
Als het helemaal klaar is, bedoel je?
Als het helemaal klaar is. En ik zeg dan altijd, joh, als jullie daar behoefte aan hebben, hoor ik het graag. Maar ik stel voor dat jullie eerst met elkaar bepalen op welke manier je dat willen doen. En dan hoor ik het wel of ik daar nog iets in kan doen. Ja, weet je, en dan gaan mensen terug toch naar een dagelijkse praktijk. En dan blijven ze zeker wel oefenen. Zeker als je daar natuurlijk opdrachten voor geeft. Maar een jaar later, weet je, dan ben je met andere dingen bezig. Ja.
En hoe weet je dan dat, dus wat is jouw framing om mensen na een dagdeel of een dag te ondersteunen in dat wat ze dan delen in subgroepen of onderling? En dus hoe weet jij, nu heb je een commitment die mij ook het vertrouwen geeft. Zij gaan hiermee aan de slag. Op een manier dat ik ook over 1-2 weken.
Je geeft ze gewoon een opdracht. En dan zeg ik, en je moet elkaar feedback geven. Je moet ook het naar mij mailen.
Dus jij regisseert het commitment.
Zeker.
Dit is de application challenge.
Je moet het mensen makkelijk maken.
Ja.
En je moet het, en dat, wat bedoel ik daarmee? Je moet het mensen makkelijk maken om het te doen.
Ja. En makkelijk betekent dus ook helder, concreet,
duidelijk.
Ja,
en ook, weet je, als ik tegen jou zeg van, nou, het lijkt me goed als jij met een collega dit gaat bespreken, dan is de kans, niks te nadelen van jou, maar ik denk vrij klein dat je dat gaat doen. Terwijl als ik nu met jou afspreek, ik wil graag dat je, hoe zou het zijn als je deze podcast met een collega bespreekt en mij dan even mailt waar je wil knippen of niet. en jij zegt daar ja op, dan is het, weet je, dan, want dan heb je ook een stap naar mij, heb je ook commitment naar mij uitgesproken en niet alleen naar jezelf.
Ja.
Dus dan is de kans groter dat je het gaat doen.
Ja, hoe belangrijk vind je dat op het moment dat er soft skills worden toegepast, dus we hebben het eerder gehad over nee zeggen, over feedback geven, dat mensen daar op reflecteren op papierniveau. Dus, want in dit geval, je doet niet coaching on the job. Je gaat niet ernaast zitten en zelf kijken hoe ze dit doen.
Dat kan wel.
Hè?
Maar de meeste heeft het bedrijf daar geen geld voor.
Precies. Ja. Dus ik ben helemaal eens, als dat kan, helemaal top. Maar dan vraag je, maak hier een verslagje van.
Ja, maar dan moeten ze altijd gerelateerd aan, ja, zeg maar het leerdoel. aan kan ik zo'n stappenplannetje toepassen? Want als je zegt, we gaan ze reflecteren op hoe zo'n gesprek is gegaan, dat is veel te algemeen.
Ja. Hoe
kan ik dat beste uitleggen? Nou, als jij, want dan gaan mensen reflecteren hoe ze iets, maar dat vind ik net als met al die zelftestjes. Wat is jouw conflictstijl? Nou, weet je, ja, dat is hartstikke, ja, daar heb je. Of wat is jouw leidinggevende stijl? Ja, dan ga je dat invullen, maar dan ga je het invullen op wat jouw beeld van jezelf is of hoe je graag wil zijn.
Ja.
Heeft helemaal niet zo heel veel zin. Het heeft veel meer zin als ik tegen jou, hè, als wij het hebben gehad over hoe hanteer je een conflict en zorg je dat iemand bij agressie rustig blijft. Nou, dan heb je bepaalde stappen te doen. Dat je daarna gaat reflecteren welke stappen heb ik gedaan, welke gingen er goed. Ja, en waar heb ik nog wat in te leren?
Ja.
Dat is veel effectiever.
Mooi. Laatste vraag voordat we naar de on-spot-vragen gaan. Stel je voor, we leven in een droomscenario. Een paar jaar vanaf nu. Wat zie jij trainers of opleiders in Nederland anders doen dan de status quo die jij nu ziet? Waardoor je denkt, yes, we leven in een mooiere leerwereld.
Ik hoop echt van harte, praktisch, gebaseerd op toepassing in de praktijk. Het liefst ook gekoppeld met organisatiedoelstellingen. En niet meer voor €300 per ochtend een beetje suf, saaie zelfde training gaan geven.
Maar voor?
Nou, ik heb nou liever dat ze het voor veel meer geld gaan doen. Want dan kun je ook in jezelf investeren. Maar dan kun je ook zeggen, hey, jij doet een investeringsorganisatie. En weet je, dat betekent ook tijd investering.
Precies.
Ja.
Ja. Want je zegt dus, want wij hebben tarieven stonden ook op ons lijstje. Volgens mij zei ik het zelfs in de intro. Eigenlijk nu niet heel erg behandeld. Maar je zegt 300, kom jongens, neem jezelf serieus. Ja. Waar gaat die dan naartoe? Dus waarvan zeg jij, ik kan me voorstellen of je nou de training designt en ontwerpt, is een ander verhaal dan wanneer dat je louter de training uitvoert als freelancer.
Dat kun je los doen. Nou, ik vind als jij, kijk, weet je, als je als freelancer voor een bureau werkt, snap ik heus wel dat jij, weet je, volgens mij, ik vind zelf €500 voor een dag training geven echt te weinig ook voor een bureau.
Ja.
Maar weet je, voor €1000 snap ik, weet je, en dat je begint, dat je €1000 per dag vraagt, Allah. Maar ik zit wel op het driedubbele. En dat mag ook wel ondertussen met mijn ervaring en mijn kennis. En er zit ook de voorbereiding bij in.
Precies.
Dus het heeft ook een beetje even gelijk een handige tip voor mensen. Zeg dus niet, ik vraag €3000 per dag. Maar wat je zegt is, ik vraag €2000 per dag en 1000 voor de voorbereiding per dag. Dan denken mensen, oh, is maar €2000 per dag. Weet je, zo prijzen hebben ook psychologie.
Ja.
Maar ik denk ook gewoon dat als er meer mensen meer geld gaan vragen, dat wij als vakgenoten zeg maar serieuzer worden genomen.
Mm-hmm.
Want dan ga je toch als organisatie niet zeggen, ja, ik wil voor €500 een teambuilding doen van een dag.
Ja.
Dan zeg je, oh, maar als ik €3000 betaal, ja, dan wil ik wel wat meer. Ja, dan snap ik ook dat zo'n trainer zegt, ja, weet je wat, na zo'n dag, wat zit er dan nog meer omheen?
Ja, ja, mooi. Hey Mirjam, als mensen dit hebben gehoord en behoefte hebben meer, zoals deelnemers aan het einde van de dag. Via welke weg komen ze dan bij jou terecht?
Nou, LinkedIn is sowieso denk ik het meest handig. En ik heb Opening Minds, zeg maar de website waar ik de trainingen organiseer. En Mirjam Heek, daar ben ik nu mee bezig, is mijn website voor trainers. Instagram zit ik ook, maar daar deel ik alleen maar slechte humor. Dus dat moet je leuk vinden.
Ja. Dus gewoon lachen Instagram. Ja, als je de blogs en de tips wilt meekrijgen organisch, dan doe LinkedIn.
Ja, LinkedIn is wel
En Opening kanaal. Minds is voor de trainers.
Als je daar begint, dan vind je je weg wel.
En natuurlijk de podcast.
Ja, zeker.
De Trainde Trainer podcast. Super tof. Hey, we gaan naar de on-spot vragen. Dat zijn de allerlaatste vragen die ik iedere gast stel. Het eerste wat in je opkomt, mag je antwoorden. Wat is het boek wat je enorm heeft geïnspireerd of wat je het meest cadeau hebt gegeven aan anderen?
Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen.
Ah.
En je kinderen blij zijn dat je het hebt
gelezen. Ja, dat is een soort
het heeft niks met trainen te maken, maar toch heeft het ook weer heel veel met trainen te maken. Ik zal er niet te veel over zeggen. Het gaat over opvoeden, maar over zachtheid.
Zachtheid.
Ja. En dat waar jij je aan ergert bij je kinderen, dus misschien ook wel bij je deelnemers, zegt niet iets over die deelnemers, zegt iets over jou. Maar dat mag je dus met liefde mag je daarnaar kijken in plaats van met strengheid.
Mooi.
Dus dat vond ik heel mooi.
Wat is een mythe over trainen waar we echt vanaf moeten?
Wat is een wat voor overtraining?
Een mythe over trainen, waar we echt vanaf moeten.
Dat het gaat om wat jij weet.
Oké. Okay. Je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langs komen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
Oeh. Wees lief voor elkaar. En voor jezelf.
Als angst geen rol meer zou spelen in je leven, wat voor keuze zou je dan maken?
Ik denk dat ik dan nog meer spannende mensen zou vragen voor mijn podcast.
Spannende mensen?
Ja, of mensen waarvan ik het spannend vind om het aan te vragen.
Ah ja, precies. Ja. Precies. Ja. Wie is voor jou persoonlijk een idool of inspiratiebron?
Nou, ik doe niet aan idolen, maar inspiratie. Nou, Karin de Glan is bijvoorbeeld voor mij echt wel een inspiratie.
Mm-hmm.
Ik vind Tony Robbins interessant, omdat ik echt... Ik vind het gewoon knap dat jij 10.000 mensen in een zaal... een soort van, nou, manipuleren wil ik niet noemen.
Yeah.
Ja, hoe hij zijn vak serieus neemt.
Yeah.
Ik heb er ook wel allerlei andere meningen over.
Het is ook weer Nederlands. Hè? Nederlandse cultuur rijmt niet zo met de overtrokken Amerikaanse...
Kijk wat hij doet. Hij heeft allerlei mensen achter in de zaal zitten... die meeschrijven met elk woord wat hij zegt. En die gaan dus bijhouden wat het effect is van elk woord. Nou, dan neem je vak gewoon echt serieus.
Ja.
Daar heb ik dus met name bijzondere bewondering voor.
Ja. Ja. Ben je er geweest?
Ja.
UPW of zo? Ja.
Hoogzwanger over vuur gelopen.
Echt waar?
En, ja.
Kunnen elkaar de hand schudden. Ja. Je mag een muzieknummer in de oversprekersblokken jukebox stoppen. Ik vraag bijvoorbeeld sprekers wat ze graag luisteren voor of na het spreken. Maar misschien vind jij het leuk om een nummer altijd tijdens de training op te zetten... om de sfeer een beetje lekker te houden. Of gewoon een personal anthem. Welk nummer voeg jij toe aan de jukebox?
Doe maar Freedom van Pharrell.
Freedom, nice. Ja. De College Tour vraag is de allerlaatste vraag. Wat zou jij een beginnend trainer als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
Het gaat vooral heel veel doen. Trainen is een vak, moet je leren.
Hmm.
En nog een tip. Als je aan mij of aan andere trainers vraagt, mag ik een dag meelopen? Bedenk dan even, wat is het voordeel voor die trainer? Dus breng iets mee als jij van andere mensen zeg maar wil leren.
Wat zou voor jou zo'n mooie excuus zijn dat je toch in overweging zou willen nemen?
Nou ja, ik krijg die vraag natuurlijk heel vaak. Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn podcast ben begonnen. Want ik kan niet iedereen meenemen. Of dat iemand zegt, joh, ik kan jou een introductie geven bij een bepaalde organisatie. Of als ik met jou meeloop, dat doe ik in een heel traject. Ja, prima, weet je, als je me ervoor betaalt, mag het sowieso. Waarom zou, weet je, voor mij, kijk, en dan leg ik het ook uit. En zeg ik, ja, weet je, als jij een dag met me meeloopt, er gebeurt ook iets in de groep. Als er iemand aan de zijkant van de zaal een soort van aantekeningen zitten te maken.
Yeah.
Want die denken dat het over hun gaat, terwijl het misschien wel gaat over hoe ik de dingen doe.
Yeah.
Dus ik zeg meestal, hoe zou het zijn als jij een training regelt... En maar mij betaalt om daarbij te komen. En dan ga ik jou helpen om een fantastische training te geven. Als mensen daar ja op zeggen, vind ik het ook wel prima dat ze een keer bij mij komen.
Hmm.
Maar heel vaak vindt een beginnende trainer dat spannend. Wat ik ook wel snap. Maar je leert meer als ik jouw feedback geef op wat je doet... dan dat je alleen bij mij afkijkt.
Mooi. Mooi. Maar kijk mee. Dat is wel wat ik hoor zeggen.
Vraag, inderdaad, ga met collega's trainen. Ik denk ook dat je moet gewoon uren maken. Dus ga lekker wel voor een trainingsbureau werken. Ga ergens intern trainen. Je moet gewoon die uren maken. Training is echt een vak.
Zo blij dat ik trainersacteur ben geweest 7 jaar lang. Waardoor ik denk wel 100+ trainers aan het werk heb gezien.
Ja,
dat was echt... Wat een leerschool was dat. gewoon zien wat wel en niet werkt.
Ja.
En gewoon trainers op hun bek zien gaan. Of glorieus... fantastische impact zien maken.
Ik heb natuurlijk 100.000 vragen, maar laten we daar dan de andere podcast over opnemen. Dan denk ik, vertel.
Voor nu, ik vond het hartstikke tof. De tijd is voorbij gevlogen.
Ja, zeker.
Dankjewel.
Zo, dat was hem dan. Ik hoop dat je net zo hebt genoten als ik van het opnemen. Ik vond het echt veel leuker dan gedacht. Ik vond het stiekem ook wel een beetje spannend, moet ik bekennen. Als iemand je vraagt voor een podcast waarin het toch ook wel grotendeels over jou gaat. En ik vond het in ieder geval een hele leuke informatieve aflevering. Ik hoop dat jij ook hebt genoten en dat je er ook misschien nog wel wat van hebt opgestoken. Laat het mij of Glenn weten, dat kan via LinkedIn. Dankjewel, fijne dag!